50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Dit weekend begon het met ophef over appjes.
En ik denk dat vooral Black Friday daar ook enorm bij helpt.
Die brief die vertelt over een etentje afgelopen vrijdag.
Wilfred Gené.
Voormalig politicus Rob Oudkerk is vanmiddag mijn co-host. En ook Mark Koster is aanwezig. Hij schreef een boek over De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. En er schijnt iets aan de hand te zijn bij het Forum voor Democratie. Dat alles en veel meer in deze uitzending van The Friday Move. En dat allemaal op, wat is het vandaag eigenlijk? Vrijdag 27 is het alweer. 27 november dat jaar 2020. Rob Oudkerk, hartelijk welkom. Zit ik vandaag met Rob 1 of met Rob 2?
Oh, dat heb je gelezen dus. Met ja. Rob 2.
Rob 2. En dat ben je ook 2. Altijd, hè, nu, Rob 2.
Nu ben ik gewoon altijd Rob 2.
Ja. Nee, ja, ik meegelezen natuurlijk, dat begrijp je ook wel. Maar die Rob 1 was een stuk minder, toch?
Dat vindt mijn huidige vriendin, dat vind ik zelf ook,
ja. En hoe is het om de Rob 2 te zijn dan?
Ja, ik vind het leuker. Maar vroeger dacht ik dat Rob 1 leuker was. Het wordt een ingewikkeld verhaal. Ja, als het ja. Rob 1 was eigenlijk een beetje een arrogant, vervelend naar mannetje.
Ja.
Als ik nu terugkijk en Rob 2 geniet van het leven. En nou, moet je niet van jezelf zeggen dat je minder naar bent. Maar voor mij ben ik wel een minder naar mannetje.
Mild ben je geworden, zeg je ook.
Ja, mild. Vind ik wel. Ja. Ja.
En je bent aardig volgens sommige vrienden ook opeens, toch?
Ja. Opeens.
Ja. Nee, maar ja, hij kan ook aardig zijn. Dus ja. Dat was het.
Dat is het.
Ja. Zelfreflectie heet dat dan toch?
Nou ja, ik kom je net tegen vlak voor de uitzending. Je wordt op een gegeven moment 65 en dan ga je het allemaal wat meer reflecteren. Ja. En dan ga je het allemaal wat rustiger aan. En dan denk je, goh, waar vond ik me vroeger over op?
Ja, over veel toch?
Te veel, ja.
Ja, we krijgen straks ook Geert Dales. Die heeft een nieuw boek uitgebracht. Daar heeft hij ook nog een paar keer aan jou gerefereerd. Jullie wel een goede band, toch, begreep ik ook?
Ik heb met hem in het college van BNW van Amsterdam gezeten.
Ja.
En wij hadden functioneel altijd enorme ruzie.
Knetterde.
Het knetterde, zoals het heet. Dan had ik weer iets in de krant gezegd. En dan zei hij de volgende dag met zo'n kop in het Parool: Sinterklaas er vroeg bij dit jaar. En dan gingen we echt vechtend in de pers. Maar we hebben veel bij elkaar gegeten en zijn goede vrienden geworden.
Ja, kan dat in de politiek vrienden hebben?
Ja, ik lees wel eens dat dat niet kan. Maar ik zie niet waarom dat niet kan. In je eigen partij is het lastiger. Want daar is veel roddel en achterklap. En vinden ze het heel vervelend als je zelf bij Pauw en Witteman bent geweest. Vroeger waren ze nog samen. Want dan zitten zij er niet. Maar buiten je eigen partij kan je flink wat vrienden hebben. Ja.
Oké, en die zijn ook allemaal gebleven, las ik ook. Ondanks alles. De meeste.
De meeste.
Ja, een aantal niet.
Nee, een aantal niet.
Nee, zo werkt het ook toch? Mensen vallen ook af toch in het leven.
Ja, maar dat is toch helemaal geen probleem. Ja, dat is ook zoiets als je ouder wordt. Dan denk je, ja, je hoeft de boel ook niet meer allemaal bij elkaar te houden. Hoeft niet.
Met wat voor gevoel ben je hier naartoe gekomen eigenlijk erop?
Dat het voor het eerst koud was op de fiets. Dat ten eerste. En ten tweede, leuk. Radio maken, heb ik een hele tijd mogen doen. Radio is zoveel leuker dan televisie. Dus ik kwam met een heel vrolijk weekendgevoel hier naartoe.
Oh, dat is een goed teken. Ja. Dat is fijn. Ik zat er met mijn vrouw over te praten. Ik zei, ik krijg Rob Oudkerk vandaag. En ik moet het er natuurlijk even over hebben. Dat is onvermijdelijk. En toen zei ze, ja, maar het is toch voorbij, zegt ze op een gegeven moment dan.
Ja.
En toen las ik een hele mooie kreet van je. Als er eenmaal de beeldvorming is gevormd, kan je ook niet meer verdedigen. Dan is het kansloos, wat er ook aan de hand is.
Dat is ook zo. Dat is 16 jaar geleden of zo, als het tenminste daarover ging. Wat je bedoelde. Die hele affaire van mij, van dat ik naar de hoeren ben geweest. Als ik straks dood neerval en onder een tram kom, dan krijg je natuurlijk een klein chroniekje in de krant. En dat begint echt met Oudkerk, die in 2004 moest aftreden wegens prostitutiebezoek. Nou ja, dan begint het al. Dus dat raak je nooit meer kwijt. Maar ja, ik ben het zelf kwijt. Maar een hele hoop anderen nog niet.
Vorige week zat Helene Verrooy hier. Als je die tegenkomt, hoe is dat dan?
Ik ben haar tegengekomen in een programma voor het eerst na. Nee, ik kwam haar eerst 2 jaar na die hele affaire kwam ik haar tegen. Dat was op de Spiegelgracht. Toen reed ik van de sokken op de fiets, per ongeluk.
Wel per ongeluk? Ja, echt waar.
Het was echt per ongeluk.
Ja.
En toen hebben we even gepraat. En toen heb ik haar nog even verteld wat ik ervan vond, wat ze gedaan had. Dat was geen leuk gesprek. Daarna hebben we elkaar nog een keer gezien. Toen hebben we elkaar nog een keer in het vliegtuig gezien. En daarna hebben we elkaar in een programma van Paul van Liemt gezien. Ik geloof bij RTL Zit of weet ik niet meer precies. En daar hebben we samen iets gepresenteerd. Dat werd enorm opgesmukt van Rooij en Oudkerk weer bij elkaar na 12 jaar.
Ja.
Terwijl wij dachten van jongens, waar gaat het eigenlijk over?
Ja, ik sprak er en toen ben ik het eigenlijk vergeten in de uitzending te vragen. Toen vroeg ik het in de afloop nog wel. Ik zei, als je het nu terugkijkt, 16 jaar dato, had je het dan nog geschreven? Zei ze, als ik geweten had wat er allemaal achterweg kwam en wat er nog veel meer had gespeeld, dan had ik het niet gedaan, zei ze.
Nee, heeft ze mij ook gezegd.
Ja. En begrijp je ook waarom?
Ik denk dat ze er nou niet net zoveel last van heeft gehad als ik, maar ik denk dat ze er ook heel veel last van heeft gehad.
En
dat
zij zei tegen mij ook, van als ik nu mensen spreek, die zeggen nog steeds van zeg het niet tegen Helene, want die gaat er vast mee aan de halen, die gaat er iets mee doen. Ze zegt, dat is een beeldvorming waar je ook helemaal niet vanaf kan komen.
Beeld, ja, dat is ook een beeld. Ja, dat had ze ook gewoon niet moeten doen. Maar dat heeft ze ook gezegd. Maar ja, weet je, dat helpt niet zoveel achter.
Nee. Maar alhoewel ze wel erbij zei, je wist het wel die avond. Ze heeft het wel nadrukkelijk gezegd.
Ja, dat zegt zij, maar weet je.
Ja. Let it go.
Let it go.
Ja. Ik vond het wel mooi. Je stond laatst in de Telegraaf. Als de gelukkige man, de gelukkige opa ook.
Ja. En dat is. Je gaat het nog meemaken. Alle clichés over een kleinkind zijn waar. Ja, het is. Ik weet, ik kom er net vandaan, ik heb het vanochtend gezien. Als ik mijzelf met dat kind. Stel ik zou het zien op beeld. Dan denk ik: dit is niet waar. Dat ik doe dus precies waarvan ik bij vrienden die al opa geworden waren altijd zei, jezus man, doe normaal. Maar ik doe het misschien nog erger. Dus
het wat dat betreft lijken jullie ook al. Helene zat alleen maar foto's te laten zien van haar kleinkind en die was niet te houden.
Ja, maar het is ook, het is een... Ik weet niet hoe dat komt, het is natuurlijk net zo'n lelijke baby als alle andere baby's. Of mooie baby. Maar je denkt dat het de mooiste, de leukste en weet ik veel wat is. Ze is nu 7 maanden. En je kan mij opvegen. Als ik, Francisca, mijn vriendin, is het altijd als ik. Want op vrijdag pas ik vaak op.
Mm-hmm.
En als ik dan thuis kom, dan zegt ze. Je bent echt totaal anders als je er vandaan komt.
Nog een versie. Ongelooflijk allemaal. Wat ik me nog wel af zat te vragen, want in deze tijd waarin de hectiek zo groot is, waarin schandalen even heel groot zijn en meteen weer weg zijn, zoals Fred van Leer hadden we laatst, of nu met Thierry Baudet, was het anders geweest in deze tijd, denk je? Vluchtiger, sneller?
Ik denk dat het veel heftiger was geweest, maar ook veel sneller weg.
Ja. Gek is dat eigenlijk, hè?
Nou, het is wel erg vluchtig geworden allemaal.
Ja.
Het irriteert me ook wel, hoor. Ik bedoel, die hele hype deze week van Thierry, dat is volgende week natuurlijk weer weg. Dan hebben we iets anders.
Dus gek is dat toch?
Dat is op zich heel raar en ik vind het ook een beetje armoedig.
Maar het is toch de tijd van social media, snelheid, zappen, doorgaan?
Ja, die had je dus toen niet. Dus in die zin, mijn affaire ging over 2 weken door in de kranten. Echt iedere dag. Nou, dat is nu ondenkbaar, want er is over een paar dagen zouden we iets anders.
Oh, ik ken een geval in de zomer waar het nog vrij lang over doorgegaan werd, eerlijk gezegd. Maar ja, nee, maar over het algemeen beklijft heel weinig.
Ja.
Dat is best gek, toch?
We zijn sneller verveeld, we hebben meer prikkels nodig.
Ja.
Dat is niet goed voor de mensheid in het algemeen, zeg ik even als oud-dokter.
Nee. We moeten meer genieten van elkaar, meer rust pakken, meer genieten van de liefde, de warmte, de sociale contacten.
Zo, de UA.
Ja, toch?
Ja, ik vind dat je dat wel mooi zegt.
Nou ja, ik zie jou eigenlijk, hoor. Dus in dat opzicht is het gewoon gejat allemaal. We gaan zo door in deze uitzending met Rob Oudkerk en onder andere ook het Politieke Blok met Gijs van Dijk. Vrijdag 27 november. We zitten gewoon in Dauphine. Kan helaas geen publiek bij. We hopen dat het binnen afzienbare tijd weer anders zal zijn. Aanwezig nog steeds natuurlijk Rob Oudkerk. Ook verslaggever Sophie van Leeuwen inmiddels aangeschoven. Althans, op afstand. Dat is heel duidelijk voor de luisteraar. Heel belangrijk om dat te vermelden. En PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Welkom allemaal. Rob, je was in de kracht van je leven. Ik bedoel, je had nog veel dromen. Je was toen wethouder op dat moment. Wat had je nog willen bereiken als politicus? Wat had je in je hoofd nog?
In mijn hoofd had ik dat ik minister van Volksgezondheid wou worden en dan die hele volksgezondheid omgooien. Want, en dat wil iedereen nog steeds. Dus dat was wel een droom, ja.
Ja. Kan je dan met jaloezie naar hem zitten kijken, naar Gijs?
Ik kijk niet jaloers nu naar de politiek. Ik zie nog wel eens politici, Lodewijk Asscher bijvoorbeeld, en dan komt er een soort nostalgisch gevoel. Nee, dit is eigenlijk, ik ben verhuisd van, dat is misschien het belangrijkste, ik ben verhuisd van Amsterdam naar Bloemendaal.
Ja,
ik mis Amsterdam
voor de nooit. Kinderen, ja.
Ik mis Amsterdam nooit, behalve als ik er ben, dan mis ik het enorm. Dus als ik hem zie en hij gaat iets zeggen zo direct, dan kan ik wel eens een gevoel krijgen van shit, ik zit er niet meer in.
Ja.
Zeg eens iets.
Ja, jij zit er vol in, Gijs.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Alhoewel, je zit er wel vol in, maar de vorige keer op de kieslijst was je 5e. Nu ben je naar de 9e plaats gezakt. Hoe kan dat nou?
Nou ja, het is een centrumspits, hè? Heb ik voor mezelf zo geschreven.
Oh ja, nee, zo kan ik hem inderdaad volmaken, dat glas.
Als kleine jongen sliep ik onder Marco van Basten dekbed. Die speelde toen nog bij Milan.
Ja.
Dus ik heb die vergelijking getrokken en zo zie ik het ook maar.
Ja.
Zo kun je er ook uit lullen natuurlijk, toch?
Ja, hè? Ja, ja, nee, lijkt me een goede lijn.
Ja.
We gaan even geen zak uit, hoor, 5 of 9. Echt.
Nee, is dat zo? Voor een partij is de PvdA, die haalt er toch wel 20 zetels, denk je, en dat komt goed. En...
Die gaan tussen de 15 en de 18 zetels halen.
Oh, dus Gijs zit goed.
Gijs zit
op plaats 9.
Maar Gijs was wel een beetje teleurgesteld.
Ja, natuurlijk toch, was Gijs teleurgesteld, maar die probeert er nu een draai aan te geven met Marco van Basten. Dat begrijp ik ook,
nee,
toch?
Ja, maar kijk, als je jezelf ziet als centrumspit, dan hoort er nummer 9 bij. En natuurlijk hoort er even teleurstelling bij. Nee, klaar. Want je krijgt dat gewoon.
Ja, het pensioenakkoord was jij toch ook bij betrokken? Goede zaken verricht, man.
Nee, ik heb veel gedaan, maar wat Rob ook zegt, het is een verkiesbare plek. En daar ben ik onwijs blij mee. En uiteindelijk kom je in de Kamer. En met een stevige positie ook.
Maar ik denk dat het ook komt. Je hebt dingen achter de schermen zitten doen. Hè? Ook die steunpakketten met steun van de oppositie. Inderdaad, pensioenakkoord. Maar niemand heeft dat gezien. Jij zat echt in een achterkamertje te onderhandelen. Nee, iemand anders als Henk Nijboer, die altijd op televisie schreeuwt. Ik ben het oneens.
Onafgebroken op tv, die Henk.
Ik ben tegen. Die staat op 4.
Nou, ik denk dat ik best zichtbaar ben geweest de afgelopen jaren. Maar ik heb ook heel veel gedaan voor die pensioenen onder andere. Heel veel in onderhandeling gezeten over de steunpakketten rondom corona. Ja, en dat is niet allemaal vooraan. En uiteindelijk, en zo hoort het ook, maakt Lodewijk Asscher het af. En dat, zo hoort het ook bij een partij. Dus ik vind dat ook een mooie rol. Daarnaast hoort zichtbaarheid er als Kamerlid gewoon bij. En dat is iets wat ik voor mij de afgelopen 4 jaar heb gedaan. En nu ook weer de kans krijg om dat gewoon nog steviger uit te bouwen de komende jaren.
Het gaat ook niet om macht, toch, Sigelte? Het gaat om dienstbaarheid, toch? De bejaard. Gekomen in de politiek.
Dus de nieuwe Rob.
Ja, toch,
dat
Rob?
Is de Rob 4, ja. Nee, dat gaat lekker vandaag.
Ja.
Nee, natuurlijk gaat het om macht. Het gaat alleen maar om macht.
Jawel,
zonder maar macht bereik je niks.
Toen je dat inzicht kreeg, heb je wel gezien. Ik was uit op te veel macht. Ik vond mezelf onaantastbaar. Dat gevoel had ik erbij, terwijl het om die dienstbaarheid gaat.
Nee, maar het gaat nu even om, als je politiek iets wil bereiken, dat weet Gijs ook, dan moet je in het centrum van de macht zitten, anders bereik je het niet. Punt uit.
Maar als het nu bij Thierry Baudet, gaat het dan bij Thierry Baudet om macht of om dienstbaarheid richting de kiezer?
Bij Thierry gaat het om verveling.
Vervelen? Hij heeft verder niks te doen, hij wil een beetje...
Nee, toen hij begon, toen dacht ik, hoe lang gaat het duren bij hem voor hij zich ook in dit baantje verveelt?
Ja.
En hij verveelt zich volgens mij. En dit is goed tegen de verveling wat er nu gebeurt, toch?
Hij vindt het spel leuk, denk jij, wat er allemaal gebeurt.
Oh, hij vindt dit ontzettend leuk.
Ja, hier geniet hij van.
Ja, nou en of. Ja.
En als het straks gewoon weer verder gaat, als het al verder gaat, dan vindt hij het eigenlijk maar weer dodelijk saai.
Ja, maar als hij hoofdredacteur van de Donald Duck wordt, vindt hij het ook goed.
Ja, als het maar een beetje oproer is dan natuurlijk. Ja, als Dagobert boos wordt of
Of de drie, wat is het? Neefjes.
Kwik, en Kwak natuurlijk, die kunnen ook boos worden. Even, kun je even kort samenvatten hoe het nu precies de situatie is? Ja. Het was misschien een kwartier geleden alweer anders, maar
op dit moment... De laatste stand is volgens mij dat hij uit het bestuur is gezet, Baudet. Hij is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja. Door het bestuur dat anti-Baudet is. Althans een deel van het bestuur.
Ja, maar dat was toch weer bijgedraaid, dat bestuur? Of is dat niet dit deel?
Nou ja, die wilden dan een ledenraadpleging. Die willen dus verkiezingen. Maar die willen hem toch echt wel uit het bestuur hebben. Ze
maar
dat
zijn nu ook Lennart van der Linden en Rob Roken. Die willen hem nu ook kwijt, zeg maar. Die.
Het probleem is dat het bestuur nu 2-2 is. Want er is gisteravond een anti-Baudet opgestapt. Dus er is eigenlijk een impasse in het bestuur. En dat is, maakt het een beetje complex om nu dan
iets te organiseren. Het zit gewoon hard te lachen. Het is heel serieus. Dit. Het is heel sneu.
Nee, het is helemaal niet serieus. En bovendien kan je niet als bestuurslid, een ander bestuurslid, bij de Kamer van Koophandel uitschrijven. Dat kan helemaal niet.
Nee, dus dat zegt hij ook. Het is een coup tegen mij. Dit is tegen de statuten, zegt Baudet.
Ja, je kan
dus
wel als enige
naar de rechter,
je kan
ik.
Als enige de sleutel hebben van de social media. En,
ik zag trouwens wel dat er wordt getwitterd nu door het anti-Baudet bestuur. Dat deel van het bestuur. Via de Twitter-account van Forum voor Democratie.
Oh,
dus het lijkt erop dat zij de controle terug hebben over de social media.
Ja.
Maar goed, dat is even de laatste stand van zaken.
Iemand die zelf verkiezingen uitschrijft, zoals Baudet dat afgelopen maandag of dinsdag deed, dat is toch ook absurd als je erover nadenkt. Hè? Ledenraadverkiezing.
Ja, ik vond het ook wel een beetje een coup van zijn kant. Maar daar hebben wij meegedaan als media. Hoe iedereen dus Baudet ging uitzenden. En hoe hij overal wilde vertellen dat hij gelijk had. En eindeloos de ruimte gekregen op radio en televisie om dat te doen.
Dat was weer geen trial by media, voor de duidelijkheid. Hè? Wat hij deed niet, toch?
Nee, dat vond hij... Dat is interessant om te zien dat het om heel goed uitkwam. Dat de media hem toch wel heel graag... dat ze toch wel van hem houden, eigenlijk.
Ja, en dat is emotioneel ook. Als zelfs zijn liefde hem al in de steek laat. Gijs, hoe heb jij daarna gekeken? Recht geaard politicus, zeg maar. Gewoon van oude pot, gestampte pot, recht door, recht aan.
Ja, politieke achtbaan. En deze attractie die kennen we nog niet. Wat de afgelopen dagen is gebeurd sinds maandag. Is die partij opgezegd. Komt weer een nieuwe partij, is er een splitsing. Gaat Baudet weg, komt hij weer terug. Dit was gewoon echt bijna niet te volgen. En het is bijna niet Nederlands politieke toestand dat we nu meemaken. En ik hoop heel snel dat het weer gaat over de zaken waar we het echt over willen hebben.
Het is niet alleen het Forum. Het is bijvoorbeeld ook bij die oude mensen allemaal dat 50PLUS er een chaos van maakt. En dan stapt Henk de Krol op bij de Partij voor de Toekomst. Ik bedoel, jij staat ooit bij de PvdA. Toen ben je weggegaan omdat je je niet meer kon vinden. Ben je naar GroenLinks gegaan, ben je weer teruggehaald. Jij hebt dat politiek geen heb je dan. Een gen heb je dan in je waarschijnlijk. Je staat bij de FNV, je bent hier naartoe gegaan. Hoe kijk je nu naar het politieke klimaat, naar het landschap dan?
Nou weet je, de makkelijke reactie van een partij als Partij van de Arbeid is als er ergens anders gezeik is. Nou, dat is het gezeik van Forum en dat doen ze zelf. Maar uiteindelijk raakt dat ons allemaal. Dus als er gezeik is in de politiek, denken gewoon de mensen op straat, zie je wel, zakkenvullers, ze maken er een zootje van. Dus het raakt ons ook gedoe bij 50PLUS en Geert Dales, die daar dan weer een boek over schrijft en wat er bij Forum gebeurt. Het is niet zo dat je als Partij van de Arbeid, maar ook een andere partij, nu kan zeggen, dat is mooi, die ruimen zichzelf op. Nee, want de gewone mens op de straat denkt, ja shit, die in de politiek weten niet waar het over gaat, ze hebben het niet over ons, ze hebben het alleen over zichzelf.
Nou ja, de man naast mij heeft gezegd, de lokale, regionale politiek heeft nog wel nut, provinciale staten en landelijke politiek, eigenlijk kun je net zo goed afschaffen, toch?
Opheffen. Heb ik voor mij 2003 al gezegd, maar het is nog steeds niet gebeurd. Nee, ik zie al, we hebben 8 bestuurlijke lagen, je vergeet nog de waterschappen en een aantal andere dingen. Het is allemaal verborgen werkeloosheid.
Verborgen werkloosheid, landelijke politiek.
Vind ik wel, ja.
Hier zit eigenlijk een werkloze. Ik bedoel, in dat opzicht...
Dit is weer een beetje ouder op, dit.
Is die erop één, ja?
Ja, die komt hier een beetje terug.
Ja.
Nee, ik zal het proberen uit te leggen. Kijk, ik vind, Geert Dales is straks ook de gast hier. Hè. Daar heb ik prima mee samengewerkt in het Amsterdamse College. We zaten voor het eerst geloof ik VVD en PvdA samen. Althans, landelijk was dat. Maar in Amsterdam was dat al jaren zo. Ik denk dat je regionaal en lokaal meer kan bereiken. En ik vind... met alle respect voor Gijs en al die anderen die daarin zitten, heel veel woorden, heel weinig daden. En ik zie het nut van die bestuurlijke, van die politieke laag in de Tweede Kamer eigenlijk niet, en ook niet in de Eerste Kamer.
Ja.
Maar goed dat Forum de grootste partij is in de provincie dan, toch? Hoewel, het brokkelt wel heel snel af.
Nee, ik wou net zeggen, dat brokkelt wel weer af. Nee, maar even los van die conclusie, die dan ook weer vervelend is, althans vind ik vervelend, moet je echt gaan nadenken over wat is nou nuttig in de politiek aan bestuurlijke laag en wat niet. En ik denk dat zo iemand als Gijs, als ik jou zo'n beetje volg, jij kan natuurlijk, als jij hier gewoon wethouder zou worden in Amsterdam, kan jij 10 keer zoveel bereiken als op die plek waar je nu zit in de Tweede Kamer.
Moet hij wel verhuizen vanaf Texel? Dat is wel.
Ja, dan moet hij wel van Texel en misschien wethouder op Texel. Nou, ik ben het een beetje eens, als wethouder kan je echt heel veel doen. En ook heel gewoon direct voor de mensen. In de Tweede Kamer sta je gewoon veel verder weg. Trouwens ook een van de conclusies van de toeslagenaffaire, hè? Die we natuurlijk ook nog hebben gehad, ondanks het gedoe van
de Forum. Gaan we zo nog bespreken.
Maar een van de hoofdconclusies was, als we die slachtoffers nou maar eerder hadden gesproken. Nou, dat is ongeveer de afstand van gewone mensen, problemen, inderdaad een bestuurlijke laag die heel ver weg afstaat van wat er gewoon gebeurt.
Maar wat er voor de burger ook storend is, Gijs, is dat je allemaal mensen ziet die het niet meer kunnen herinneren, die het niet meer precies weten, die allemaal zeggen, ja, ik kan het even, ik weet niet meer hoe het zit precies. Dan zit je ernaar te kijken, denk ik, word gewoon toch gewoon in de maling genomen. Dat denk je toch als kiezer?
Ja, nou, dat beeld kwam bij mij ook op, want al die teksten over niet herinneren en het is heel vervelend. En ja, Rutte was daar wat mij betreft echt wel de meest harde in gisteren, maar was gisteren. Omdat hij eigenlijk gewoon heel kil antwoordt en helemaal op het einde van dat verhoor met nog een soort halve excuses richting die mensen komt. Dus ja, het doet de politiek niet goed. Het gedoe bij Forum doet de politiek niet goed en zijn toeslagenaffaire al helemaal niet. Dus je zult daar moeten werken. De politiek heel dicht bij mensen staat, dat je die problemen kent en gewoon met die mensen in gesprek gaat. Dat is gewoon regel 1, basis.
Vraag voor na de reclame natuurlijk heel belangrijk. Sophie, is Gijs van Dijk straks nog Kamerlid of gaat hij wethouder worden? Dat horen we zo meteen na de reclame. Tot zo.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
En er zijn mensen de straat gegaan in Buenos Aires op de grote pleinen.
Het is echt heel verdrietig.
Ja, het is compleet Black November geworden.
En dan ben je dus bezig met een koep.
Wilfred Gené.
Ja, op Oudkerk, ex-wethouder in Amsterdam, zou nog graag een televisieprogramma hebben om de politiek van buitenaf te veranderen. Oh ja? Ja. Dat schijnt in de Linda te hebben gestaan. Klopt dat, Rob, of niet?
Alles wat in de Linda staat, klopt.
Dat moet kloppen, hè?
Ik kan het me niet herinneren, maar het is de politiek van buitenaf veranderen.
Dat wilde jij in 2005 volgens mij. Toen dat in het boek van je, geen weg terug.
Nee, maar luister nou naar Gijs, hè, die eigenlijk toch wel klaagt over wat er nu aan de hand is. Hè, wat ontzettend afleidt van het politieke bedrijf wat echt noodzakelijk is. Ja, ik vind dat je de politiek van buitenaf wel moet veranderen. Het moet geprofessionaliseerd worden. Het moet serieuzer worden. Het is verdomme... Het is een vak.
Ja.
En nu lijkt het wel folklore, satire. Daar hebben jongens als, of sorry, mannen als Gijs hebben daar last van.
Maar dat moet van buitenaf gebeuren, zeg je dan?
Ik denk dat je het van binnenuit, dat je het gewoon niet redt.
Waarom niet?
Nou ja, toen ik er zelf in zat, heb ik met mij diverse pogingen, andere mensen diverse pogingen gedaan. Dan stuit je op een soort muur. Dus je moet...
Maar het partijkartel, waar Thierry Baudet eigenlijk bijna dagelijks over heeft, is dat herkenbaar of slaat het nergens op?
Nee, dat is wel herkenbaar. Wij spraken in de tijd, toen ik in de fractie zat, hadden we het over het Politbureau. Ja. Dat was dan het partijbestuur van de Partij van de Arbeid, mijn eigen partij. Ja, het bestaat wel. Partijkartellen bestaan wel, ja.
Gijs, hoe ervaar jij dat dan?
Ja, ik ben niet iemand die me daar echt iets... daar laat ik me niet door leiden en ik trek me eigenlijk helemaal niks van aan. Dus
maar
ik
kun je daadwerkelijk
wel...
iets betekenen daar dan? Heb je het gevoel dat je iets tot stand kan brengen?
Jazeker, maar dat, je moet onafhankelijk blijven. En je moet professioneel handelen. Want dat is wat Rob zegt, het is waar, het is een vak. Toen ik begon, wist ik niet wat me overkwam. Ik denk het eerste jaar heb ik daar rondgelopen, mijn best gedaan. Maar je moet dat echt in de vingers krijgen. Dus dat is één. Dus je moet het ook professioneel aanpakken. En twee... Zorg ervoor dat je onafhankelijk blijft.
Maar als ik het boek van Geert Thales, wat we zo meteen ook nog gaan bespreken, dan erbij pakt. Die zegt, als je schone handen wil houden, moet je niet de politiek ingaan. Het is al listen, bedrog, het zijn spelletjes. Je moet continu manipuleren. Dat soort zaken.
Nou ja, als je ziet hoe meneer Thales het zelf heeft aangepakt. Inderdaad, alles lekt. En mensen messen in de rug heeft gestoken. En hele ruzie voeren.
Blijf even zitten zo trouwens. Hij is hier zo. Ja, dat zou leuk zijn, ja.
Maar kijk, dat is nou precies hoe je het niet moet doen. Dus hij is het voorbeeld van hoe mensen naar de politiek kijken. Van ze zitten er alleen voor zichzelf. Dus wat moet je dan zelf doen als Kamerlid? Zorgen dat je onafhankelijk bent. Natuurlijk is de partij belangrijk. Maar durf ook tegen je partij in te gaan. Durf ook tegen je partijleider gewoon te zeggen waar het op staat. Want als je dat niet doet, dan krijg je dat kartelvorming. En dan ga je alleen politici
krijgen. Dat heb je waarschijnlijk gedaan de laatste tijd, Gijs. En nu sta je op plaats 9, daar waar je op plaats 5 stond. Dus of dat nou zo werkt, weet ik niet dan.
Nou ja, maar dat, weet je, het is mooi verkiesbaar, maar ik ben wel
plaats 9, ja, ik weet het. Maar, ja.
Maar ik zal mij altijd uitspreken op het moment dat ik iets van vind. Zo ben ik opgevoed, want ik ben in de politiek om dingen te veranderen. Ja. De dingen die ik belangrijk vind.
Maar Khadija Arif op plaats 2 op de lijst? Wat vind je daarvan dan?
Ja, het is een fenomeen, Khadija Arif. Dus het is zeer terecht. We waren heel blij dat ze nog bereid was om na heel veel periodes door te gaan. Want zij als voorzitter van de Tweede Kamer heeft binnen en buiten de Kamer ongelooflijk veel aanzien. Het is ook heel goed dat ze zoveel draagvlak onder de bevolking heeft. Dus ik zou zeggen, voorzitter Arif gewoon nog 4 jaar als voorzitter in de Tweede Kamer.
Ja, vind je het ook?
Ja, ze zitten al 22 jaar in en tijdens de reclame hadden we het erover. Dus wat ik tijdens de reclame zei, herhaal ik ook altijd. Zij was als Kamerlid, heb ik haar meegemaakt. Ik heb samen meteen in de Kamer gezeten. Was heel ongelukkig. Functioneerde ze ook helemaal niet zo goed, die eerste 8 jaar. En hier is ze, tot mijn stomme verbazing, als een vis in het water.
Ja, dat is haar rol dit.
Ja, dit is blijkbaar haar rol, maar als Kamerlid hebben ze heeft te zorgen aan een aantal andere dingen aan. Dat ging gewoon helemaal niet goed. Maar dit, ja, ik weet niet, past er blijkbaar als een jas. Ik dacht toen zij Kamervoorzitter was, hè? Hoe kan dat? Maar ja, het kan. En het gaat er inderdaad heel goed af.
Ja, Sophie, van de week natuurlijk de verhoren voor de toeslagenaffaire. Het kwam veel mensen wel goed uit waarschijnlijk. Die puinhopen bij het Forum voor Democratie als goede afleidingsmanoeuvre, toch?
Nou, die vielen recht in het verhoor van Lodewijk Asscher.
Ja.
Van de PvdA. En ik denk dat ze daar wel erg opgelucht over waren bij de Partij van de Arbeid. Want niemand had het er meer over. Ik heb er nog wel naar gekeken, maar ik denk dat heel veel mensen het niet hebben gezien.
Nee, maar vooral een partij die opkomt voor de wat zwakker in deze maatschappij, de kanslozen enzovoort, die dan zegt, onze voorzitter, althans Atasje ervan, ik heb niet doorgehad dat er zoveel onrecht en leed onder lag.
Ja.
Dat zegt wel wat, toch? Ik bedoel...
Nou, dat is natuurlijk wel schadelijk en wel pijnlijk voor deze partijleider. Voor Asscher, die er juist moet zijn voor die mensen.
Ja.
Maar hij zegt, ik was bezig met een grotere hervorming van het toeslagenstelsel, de grote lijnen, en ik heb dit niet gezien, ik ben niet geïnformeerd. Ook iets wat we geleerd hebben deze week, politici moeten niet altijd luisteren naar hun ambtenaren. Want daar gaat heel veel mis, ook bij die Belastingdienst is natuurlijk heel veel misgegaan.
Ja, nogal.
Allemaal nota's verdwenen in een la.
Of al één bonnetje was heel belangrijk.
En als dan mensen uit de Kamer roepen, zoals Omtzigt bijvoorbeeld, of Leijten van de SP, of als ouders roepen van ik heb een probleem, dan wordt daar niet naar geluisterd.
Ik zie, als je zit te jij kent dit.
En dat is pijnlijk.
Die ambtenaren bakken er niks van, als ik het zo mag geloven.
Nou, nee. Maar
is kort samengevat dit.
Dit is een mooie samenvatting. Ja. Nee, waar ik voorop zit te knikken, en dat vond ik echt, wat ik net ook voor de reclame zei, dat het de conclusie van de meeste politie en ook de topambtenaren was, hadden we nou maar eerder met die slachtoffers gesproken. En er zijn heel veel signalen geweest. De ombudsman had in 2017 al een rapport. Dus daar is echt een blinde vlek van zowel de ambtenaren als de bestuurders geweest. En dat heeft tot heel, heel veel groot leed geleid. Dus dat is één. Twee, denk ik, het gaat ook mis, omdat inderdaad die ministeries zo ingewikkeld en gelaagd zijn, is dat je het wel aan je topambtenaar kan vragen, maar daar wordt ook heel veel informatie voor je weggehouden. En je hebt als minister of staatssecretaris heb jij 100.000 dingen op één dag.
Ja.
Dus je moet erop kunnen vertrouwen dat als je ernaar vraagt, dat antwoord komt. Alleen, ja, dat werkt dus in de praktijk.
Het systeem klopt dus gewoon niet, wat Rob Oudkerk ook zegt.
Nee, hier is natuurlijk fundamenteel iets fout.
Ja. En het is niet fundamenteel iets fout, die laag is fout. Kijk, een minister van Financiën of minister van Sociale Zaken gaat niet aan de bevolking vragen, dat is te ver weg. Maar dit was natuurlijk op lokaal niveau. Stel, die uitkeringen worden op lokaal niveau gegeven. Was dit nooit zo gebeurd? Want dan was er wel met de bevolking gepraat. Dus wat Rob Hoekstra gisteren zei, ja, we hadden misschien met de mensen zelf moeten praten. Ik schaamde me rot.
Ja, dat zegt eigenlijk alles, bedoel je?
Dat zegt alles, ja. Dus die laag moet weg.
Gijs, wat ga je doen? Wethouder worden op Texel? Weet je het al?
Ik vind het wel aanlokkelijk. Maar in ieder geval de komende jaren nog even door als...
wethouder in Amsterdam moet hij worden.
Ja?
Er is een vacature.
Een prachtige stad.
Er is een vacature.
Er is een prachtige stad, trouwens.
Er is een vacature.
Ik heb 13 jaar in Amsterdam Nieuw-West genomen.
Zou je dat willen, als je dat zouden vragen?
Nee, nu niet. Nee,
Sharon Dijksma is weg.
Ja, die is ook van de PvdA.
Ik ga door als de centrumspits van de Partij van de Arbeid.
Maar wat wil je bewerkstelligen nog? Wat zijn je dromen dan nog? Je doelen? Wat heb je voor ogen dan?
Nou, weet je, als één ding corona heeft laten zien, is dat er echt iets mis is met onze sociale zekerheid. Heel veel mensen vallen tussen wal en schip.
Ja.
We hadden het net over de slachtoffers van de toeslagen, maar we hebben ook heel veel mensen die niet verzekerd, niet beschermd zijn. Dat is waarom ik in de Kamer ben gekomen. En dat is wat we uitbouwen. En ik wil heel belangrijk dat ook voor de Partij van de Arbeid doen en ervoor zorgen dat wij ook scherp aan de wind blijven varen.
In welke rol dat dan ook doen. Die man is geschikt als wethouder van Amsterdam en er is een vacature.
Ik heb het gehoord, er schijnt een vacature te zijn ook, ja.
Maar misschien ook wel een vacature als je nou toch struikelt over de toeslagenaffaire, dan moet er nog een nieuwe fractievoorzitter
doet
komen.
Erbij, ga je doet dat erbij,
doen? Doet hij erbij. Nee, kijk, voor mij Lodewijk, als je heeft, net als andere politici, best een pittige week achter de rug. Het is echt, dat je wordt echt doorgezaagd.
Ja, de campagne moet nog beginnen, hè?
Dan maar wordt hij heeft het in mijn ogen. Wat je daarin goed kan doen, heeft hij echt goed gedaan. En nogmaals, dit zijn geen makkelijke gesprekken, omdat je zelf ook voortdurend nagaat, wat heb ik nou ergens niet gezien? Of heb ik iets niet gehoord? En het leed is zo groot, dus dat trekken we ons ook allemaal gewoon aan. Maar we moeten nu ook gewoon dit fundamenteel oplossen en ook gewoon door met een uitstekende partijleider.
Maar slecht beeld in die campagne.
Hij zegt het gewoon. Uitstekende partijleider. Je zit er tot je elleboog in, Gijs, op dit moment.
Nee, Rob, je moet als onafhankelijk Kamerlid met je eigen ideeën, je moet je vol voor staan.
Ja.
En dan moet je ook in je eigen partij dat aanhangig maken. En daar ben ik voor gekomen. Ja, dat wil ik graag nog een paar
jaar. Als centrumspits heb ik gehoord.
Als centrumspits, precies.
Ja. Succes. En als toekomstige wethouder van Amsterdam.
Ja. Dankjewel, Sofie ook. Vrijdag 27 november, we zitten in Dauphine. Ik heb het al eerder aangegeven, helaas kunnen we nog geen gast ontvangen, anders dan de gasten die aan tafel komen, maar geen mensen die erbij kunnen zitten. Inmiddels aangeschoven Mark Koster, die het boek heeft uitgebracht, De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. En hij zegt onmiddellijk, er zitten allemaal foutjes in.
Ja, Muziek Express met dubbel S, ja, het is echt voor de fijnproevers om dat eruit te vissen.
En dat hoofdstuk Johnny en de meisjes is ook een foutje, begrijp ik, of niet?
Nee, dat is mild opgeschreven. Okay. Heel tegen mijn natuur in.
Ik begrijp dat je een korte geding al aan je kont hebt, daarom.
Ja, ik fiets hier net naartoe en ik zie het. Maar ja. Dat ga ik ook glansrijk winnen.
Ja, Sima Kaas, dus die heeft namens haar...
Die is ook boos.
Die is boos.
Iedereen is boos.
Ja, iedereen is boos op jou.
Voor mij herken je dat wel. Dat als iedereen boos op je is, dan heb je het vaak goed gedaan.
Is dat zo?
Als journalist.
Oké. Okay. Onze cliënten Sima Kaas en ondergetekende hebben niet aan dit boek meegewerkt. Integendeel, we hebben de Koster voor zijn boek kenbaar gemaakt een kort geding tegen hem te starten wegens zijn aankondiging om op korte termijn belastende informatie, privé-informaties van cliënten te willen publiceren. Dus?
Ja,
schrik je hiervan?
Nee. Tot volkomen verwacht.
Want?
Nou ja, ik heb die informatie uit allerlei andere bronnen en ik heb dat bij hun geverifieerd. Ze hebben niet ontkend, maar ook niet bevestigd. Nou, dan weet je wel hoe laat het is.
Maar die heb je toch uit die van de vorige advocaten van Sima Kaas gekregen, al die informatie, of niet? Mark Turling, zo of niet?
Ik ga natuurlijk niet vertellen voor wie ik het allemaal heb. Maar ik heb het. Ga er nou maar vanuit dat het allemaal klopt. Het is een bandje. Ja, als je wil, kan ik hem niet laten horen. Dat zou de eerste zender zijn die het durft uit te zenden.
Jij wil het graag uitzenden, begrijp ik.
Nee, ik wil het niet graag uitzenden. Maar er zijn heel veel mensen die eraan twijfelen. Maar als je dan dat bandje toestuurt, alle redacties hebben dat, dan zeggen ze, je hebt het nog best mild opgeschreven.
Ja, maar dat bandje dat is opgenomen door Shima Kaas, toch?
Dat is opgenomen door het stel. En,
door het stel?
Ja.
Maar ik neem niet aan dat Johnny het opgenomen heeft, toch?
Nee, maar het komt uit het stel. Die hebben dat gelekt.
Het stel?
Nou ja, het is een conversatie tussen die twee mensen. Ik heb het in bezit. Wat maakt het uit?
Nou ja, de een heeft er iets meer belang bij, denk ik, dan de ander.
Kaas heeft er zeker meer belang bij. Zeker.
Kijk, ik heb het boek geprobeerd zoveel mogelijk te lezen. Je hebt een geweldige pen. Je kan echt heel leuk schrijven.
Je
zit echt heel leuk hoofdstuk. Het hoofdstuk ook van Dik voor Mekaar Show, die gewoon weg wordt gestuurd.
Dus nou ja, weet je, dat doet me ook een beetje denken aan hoe VI was. Dat zit ook in het eind. Ik vond jullie een beetje Dik voor Mekaar Show van Talpa.
Ja.
Dan moeten we even kijken wie Dik voor Mekaar is en de Groot.
Ja hoor, daar is die weer. Ja.
Ik denk dat Johan meer Ferry de Groot is. Dus dat is ook wat merkwaardig aan John de Mol. Dat hij ook zijn grootste tegenstander soms in huis haalt. Hmm. Maar Pa de Mol had dat lef niet.
Nee, maar die
stuurde
ze weg.
Hij heeft dus André van Duin ontslagen. Dat is toch bizar.
Ja, nee, dat is tamelijk bizar, inderdaad. Het staat trouwens iets over onze onderbroekenlijn. Ken je onze onderbroekenlijn, Rob, of niet?
Ik heb ervan gehoord, ja.
Ja, maar de man die onze onderbroekenlijn verzorgde, die is nu een beetje boos. Maar dat heb je volledig vanuit zijn positie beschreven, zag ik ook.
Ja,
ik
heb dat voorgelegd bij Talpa.
Ja, je hebt het ook aan mij voorgelegd. Toen zei ik dat het niet helemaal klopte. Maar dat heb je niet ingezet, zag ik.
Dat heb ik er toch wel ingezet.
Nee, dat staat er niet in, Mark.
Er staat in dat jij... Is dit voor de luisteraars interessant?
Nee, maar ik wilde hem aangeven dat... het klopt niet helemaal wat er staat, laat ik het zo stellen. Maar veel belangrijker is ook... Die onderbroekenman die is ooit door jou aangeleverd bij mij en klopt. Bij het programma. Het is een vriend van jou.
Het is geen vriend van mij meer,
het is een vriendje, zei je destijds toen je mij belde erover. En daar vond ik het een beetje apart dat je het zo eenzijdig had opgeschreven, wat hij daarin zegt.
Maar ik heb je daarover het wordt wel een heel leuke uitzending. Ik heb jou erover gebeld, u wilde er niks over zeggen.
Nou, ik heb alleen gezegd toen jij mij vroeg of dat waar was.
Ik wilde niet op geciteerd worden. Ja, dat is fantastisch, dit is hartstikke leuk. Dus ik bel je op.
Ik zei erover, volgens mij klopt dat verhaal niet.
Nee, dat zei je niet. Ik zei, wil je er wat over zeggen? Nee, ik wilde er niks over zeggen. Toen heb ik gezegd, ik heb jou wel geciteerd. Dat is trouwens ook een geweldig hoofdstuk. Het Sport 7 hoofdstuk.
Ja.
Sport Even, Joep van het Hek noemde dat zo. Daar vertel jij wat mij betreft fantastische anekdotes over de totale paniek daar binnen. Daar heb ik jou een keer over geïnterviewd. Dat heb ik gebruikt, dat mocht ik gebruiken.
Dat was een oud interview, was het inderdaad.
Dat hebben wij gewoon keurig... Maar hier wilde hij niks over zeggen. Ik heb er bij Talpa gezegd. Ik heb het zelfs bij John de Mol gezegd. Die zei, het contract is ingetrokken. Dat staat er allemaal keurig in.
Ja. De doelstelling van dit verhaal is volgens mij om Hollands glorie neer te zetten, toch? Dat zei je van de week ook. Een familie die alles bereikt heeft enzovoort. Maar het wordt nu weer een beetje overstemd en overschaduwd eigenlijk door dat ene hoofdstuk. Met Johnny en zijn vriendin.
Helaas, ja.
Nou, niet helaas, want ik zag jouw tweet voorbij komen. Ik weet niet of je hem zelf nog weet. Dat je al in de tweede of is het inmiddels de derde druk bezig bent?
Derde druk.
Ja, en daarin...
Ik wilde in de tweede druk, dus die fouten eruit hadden, Wilfred. Ik had je daar graag nog lang en breed in geciteerd. Maar het wordt al de derde druk. Het gaat hard.
Ja, want je gaat allerlei dingen aanpassen, begrijp ik ook. Hè? Je had er eentje binnengekregen. Je zegt zo, de tweede druk is al door. En de bronnen melden zich, sommigen zelfs enigszins dwingend. Het is nog veel erger. Waarom heb je dat niet gemeld? Goed, dit gaan we snel verwerken in de volgende drukken. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, mensen, vandaag belde een iemand van Talpa, ik zal zijn naam natuurlijk niet noemen, die bij de marketingafdeling had gewerkt. En die vertelde over de interne strijd tussen de technologieafdeling en de tv-afdeling. En de technologieafdeling noemde de tv-afdeling de dark side. Want die begrepen er niets van. Ik zei, leg dat dan eens uit. En toen viel het woord Darth Vader, nou ja. Te leuk om niet op te schrijven.
Ja, heel vet. Maar het gaat over dat soort zaken. Het gaat niet over dat ene hoofdstuk.
Nee, dat ene hoofdstuk ga ik niets meer aan doen. Maar dat ene hoofdstuk is ook ingepast. Dus het is het tragische hoofdstuk 92 inmiddels. In de manier waarop John naar zijn zoon kijkt. Ik weet, heb je het gelezen?
Ik heb het gelezen.
Dat is toch zeer mild opgeschreven?
Ja, ik ken de hele situatie niet. Dus ik weet niet of het mild of niet mild is. Maar het is vrij open. Want je citeert ook gewoon hele stukken uit die gesprekken die je hebt.
Ja, dat heet volgens mij goede journalistiek, toch?
Wat is jouw indruk hiervan, op afstand, Rob?
Nou, op grote afstand. Ik heb geen letter van het boek gelezen. Ik zie alleen op tv en hoor je op de radio. En wat ik nu even tussen jullie hoor, dat denk ik... God, de politiek is er weer niks bij.
Als je over de Mol schrijft... politiek is Hollywood voor lelijke mensen. Maar dit is het Hollywood van echte mensen. Dus dit zijn de knappe mensen en dit is eigenlijk veel leuker.
Ik ga het met veel plezier lezen. Wat kan ik erover zeggen als ik er echt bijna niks van weet?
Nou ja, goed. Vind je het interessant bijvoorbeeld? Zou je het willen lezen?
Ja, ik ga
het. Zit jij te wachten op nieuws over de familie de Mol?
Nou ja, nieuws. Ik zit niet te wachten op nieuws over de familie Mol. Maar ik zit wel. Het intrigeert me natuurlijk wel hoe zo'n dynasty-achtige familie. Hoe die opereert, ja, dat vind ik wel interessant.
Ja.
Kan ik misschien denken we wat van leren ook.
Nou, wat wel. En ik begrijp dat je een beetje naar het relletje gaat. Maar het gaat over 4 generaties, hè, bijna 100 jaar. En wat mij betreft gaat het ook over de breekpunten in de entertainmentindustrie. De opkomst van de radio, daar waren ze bij. De opkomst van de tv, daar waren ze bij. De opkomst van de commerciële tv, waren ze bij. En je zou ook kunnen zeggen dat de opkomst van internet met Big Brother, dat was een. Daar kwam internet en content, tv kwam bij elkaar. Ben Verwaaij, de commissaris, heeft ze even bij die Spanjaard geïntroduceerd. En John de Mol pakt 5,5 miljard. Dat is een fantastisch verhaal.
Maar dus ben je nou bewonderaar van John de Mol of niet? Wat voor gevoel heb je bij hem nu?
Nou ja, Wilfred, je kan toch wel een soort van genuanceerd gevoel bij iemand hebben. Ik vind het natuurlijk, als ondernemer is die. Ja, dat is gewoon Messi-achtige proporties wat mij betreft. Maar als maker, tv-maker, nu op dit moment, vind ik hem verouderd. Dat vind ik hem echt verouderd.
Maar hij leeft al 20 jaar in reservetijd, zei je toch ook?
Dus na Big Brother vind ik dat hij toen verouderd is geraakt. En ik bijvoorbeeld als je naar de Sopranos en Breaking Bad. Ik had dan gedacht, man, steek al je geld in mooie spullen. Maar huur goede tekstschrijvers in. Ik zie het aan mijn kinderen, die kijken geen tv, die kijken niet naar Talpa, die kijken niet naar RTL, die kijken wel naar Breaking Bad. En dat zijn geen jongens die dikke boeken lezen. Dat zijn gewoon simpele Amsterdamse straatschoffies. Die vinden dat mooi. En waarom vinden ze dat mooi? Het is mooi gemaakt, het is mooi geschreven. Dus John, stop met die tv-tinnif.
Dat is je advies aan hem?
Dat is mijn advies.
Nou, hij kan natuurlijk, kijk, hij kan wel iets. En dan druk hem op leeftijd. Dus een Nederlandse The Crown of dat soort dingen. Dat zou
ja, maar
dan
wordt er is geen
maken.
Budget voor. Maar als er iemand budget
ja,
had.
Hij heeft toch budget?
Hij heeft budget. En ja. Hij zou dat ook op een fantastische manier wereldwijd kunnen wegzetten. Kijk, dat programma voor jullie moet blijven staan, want dat is dik voor elkaar. Daar heeft zijn vader natuurlijk ooit de fout van zijn leven gemaakt.
Ja.
Dus jullie zou ik helemaal, als ik John de Mol was, meer Veronica Inside, meer authentiek programma's, maar dan ook mooie spullen. En dan zou Linda daar de baas van maken.
Want?
Nou ja, die heeft er wel gevoel voor. Hoe ze dat in elkaar zet. Want de Gooise Vrouw is een beetje middle of the road nog. Maar ik denk dat ze dat heel goed kan.
Ja, hoeveel mensen heb je gesproken in totaal eigenlijk?
152. En er zit er één in de zaal, daar. Gijs,
ja?
Die heb ik even gesproken, ja, over Willem Ruis.
Omdat? Je krijgt John, een bericht binnen. John de Mol?
Omdat John de Mol een film heeft gemaakt met Willem Ruis. En die is zo hysterisch mislukt. Ja, daar kan Gijs ook wat over vertellen. Dat hij op een van de laatste dagen moest hij nog 40.000 schulden bij elkaar sprokkelen. Toen belde die Black & Decker, de boormaatschappij. En dat zat in de film.
Okay.
En daar de kritiek op de film was, er zit wel heel veel product placement in.
Ja. Heb je Sima Kaas eigenlijk gesproken?
Heb ik gesproken.
En wat heeft ze verteld?
Nou, ze kon niet zoveel vertellen. Want ze huilde tranen rolden over haar wangen.
Ja.
Dus ik ben ervoor naar Ibiza gegaan.
Geloof je haar?
Ik geloof de tape die ik hoor.
En wat staat daar volgens jou op dan?
Want ik nou, daar staat dus die turbulente relatie op. Ik noem dat zelf misschien iets te geromantiseerd. Elizabeth Taylor, Richard Burton. Je hebt ook die Johnny Depp nu met die vriendin.
Ja.
Daar lijkt het op.
Maar verbaast het je niet dat ze nooit aangifte heeft gedaan... en 6 jaar na dato alsnog met dat verhaal komt?
Dat ze mijn boek gebruiken.
Ja.
Om daar misschien iets mee te doen. Dat staat buiten kijf.
Want je vertelt ook in hetzelfde hoofdstuk nog dat ze eigenlijk bij hem terug wilde komen toen het al uit was.
Ja, want ik was dus precies wat jij nou zegt. Ik heb die lui geconfronteerd. Ik zei, wat flik je me nou? Jullie gebruiken dat boek. John de Mol heeft mij dat explode laten zien, hè?
Mm-hmm.
Toen ben ik natuurlijk meteen teruggegaan en gebeld. Wat is dit? En toen kreeg ik dus nog liefdesbrieven van haar nadat het gebeurd was.
Ja.
En toen dacht ik wel, als zij een afperser is, dan is ze wel niet zo'n hele berekenende afperser.
Nee, het is wel.
Een afperser, Wilfred, is iemand die berekenend te werk gaat, volgens mij. En ook geld vraagt. Heb ik in dat exploit niet gevonden.
En wat vind je van dit persbericht dan dat ze nu de aanval zoeken richting de Mol?
Ja, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten.
De valse actie van de heer John de Mol en zijn zoon om ook ondergetekend aan te vallen is een vlucht naar voren.
Maar ik word er ook in aangevallen, hè?
Ja.
Ik krijg hem daar ook. Dus.
Ja. Ja, of dat is een spel natuurlijk dat je met z'n allen spelen. Toch? Dat kan toch ook? Je kent die Akboen toch goed?
Achtbaan heet hij.
Ja, Achtbaan. Die ken je toch?
Ik ken die man.
Ja.
Ik ken iedereen. Ik ken jou ook.
Ja.
Dat klinkt wel heel dreigend. Ik ken jou ook.
Ja.
Nee, maar 152 mensen en sommige lang, andere kort. En van die 152 zitten ook goede vrienden van de mond. Tony Berg. Leuke mannen eigenlijk. Ik vond zelf de leukste Ruud Mulder. En dat vind ik wel leuk aan zo'n verhaal. Dat is de orkestleider geweest, al heel lang in het Imperium. En die vertelde dat John altijd blazers wilde, omdat je dan valszingende mensen kon wegduwen. Ja, dat is het er. Ik vind dat leuke anekdotes.
Ik vond die verhaal in de Tweede Wereldoorlog ook prachtig. Van de nog oudere De Mol, weet je wel.
Dat is mijn held eigenlijk.
Ja, dat moet ik ook
die oude drinkenbroeder, de oude jazzmuzikant. Je neven in de cultuurkamer.
Als ik het even samenvat, je hoort nu wel dat de hele tijd... het is een op zich mooi geschreven boek, maar het gaat te veel over dat hoofdstuk. En ik bedoel, dat is het nu wel een beetje...
Jij stelt mij daar nu vragen over. Nou,
niet alleen
over
iedereen.
Linda, hoe ze van een trap afdaalt.
Ja, nee, ik heb het gelezen. Echt hartstikke leuk geschreven. Alleen,
wat zou je het aanbevelen?
Ik heb het gevoel, ik vind het een leuk boek om te lezen... maar ik heb het gevoel dat het beetje overschaduwd wordt. Dat het overschaduwd wordt door dat ene hoofdstuk. Dat idee heb ik er een beetje bij.
Maar Wilfried, het is niet door mij naar buiten gebracht als zijnde de rel. Dat heeft de familie zelf gedaan in de Telegraaf.
Ja.
En ja, ik heb dat me dat laten welgevallen. Ze zeggen daar dat ze worden afgeperst. Dan ga je wel echt de alarmlichten op. Dan ga je zeggen van, daar staat het, jongens.
En daar baal je als een stekker van, heb ik de indruk.
Nee, ik vind het jammer, omdat ik 111 hoofdstukken heb geschreven.
Ik heb niet de indruk dat je ervan baalt, Mark, als ik heel eerlijk ben. Toch?
Nee, natuurlijk baalt hij er niet van.
Natuurlijk niet.
Moet ik dan zeggen dat ik met John Mol onder één hoedje speel... omdat hij mij zo... Dat zou toch wel echt wel heel bizar...
Nee, met die adviseur van die Shima natuurlijk. Maar dat geldt terzijde.
Ik heb niks met die gast te maken.
Nee, daar ga ik vanuit.
Hoe wij dat... Dat is toch niet zo?
Nee. De Mol. Mark Koster. Het is wel een bijzondere familie. En dat is het, toch?
Nou ja, kom op. Jij zit hier mij nou uit te horen. Maar je weet toch zelf ook hoe het gaat. Ik kan dit hele interview kan komen.
Tot zo.
Ja,
na de reclame.
Ik zie je wel. Ik voor elkaar hier.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken. Je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
De dingen begonnen met ophef over appjes.
En ik denk dat vooral Black Friday daar ook enorm bij helpt.
Die brief die vertelt over een etentje afgelopen vrijdag.
Wilfred Gené.
Rob Oudkerk is tot 6:30 mijn co-host. Hij solliciteert tot 2 keer toe naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Inmiddels zijn zij ook aangeschoven. Teun van de Keuken die met zijn telefoon allemaal rare dingen doet. En Gijs Groenteman. We hebben net gevraagd wie die muziek uitzoekt, maar dat doet onze eigen DJ Thomas Robson. Wat vind je ervan, Rob, die muziek erbij?
Voor zover ik hem hoor, vind ik het lekker.
Die heb je ook al jaren, hè, deze DJ.
We hadden eerst een live band, maar dat was te duur.
Ja.
En toen werd het de DJ.
Tommy is goedkoop.
Die is een stukje goedkoper, maar het is dan wel de beste. Ja. Zo is het ook maar weer, Rob. Tot 2 keer toe. Ik vond het wel dapper. De laatste keer had je 2 cv's ingestuurd toen je ging solliciteren. Toch?
Hé, hey, is
maar
dat
kwam
zo?
Het een beetje op neer.
Oh, toch? Dat ja. Vond jij.
Nee, dat heb je in een interview gezegd.
Ja, nee, het was natuurlijk maar gewoon 1 cv. Ik vind dat je van je mislukking het meeste leert.
Ja, maar die heb je er ook bij gezet, bedoel je?
Die heb ik er allemaal bij gezet,
ja. Want wat leer je daarvan dan, van je mislukkingen?
Nou, heb jij dat niet, dat je van je mislukkingen... Wat heb jij van
ik heb
van de
eigenlijk nooit mislukkingen gehad.
Nou, van de zomer ging het je hebt nooit mislukkingen gehad. Maar wat leer jij van de zomer?
Dat je soms aan beeldvorming niet zoveel kan veranderen... als je naar eer en geweten iets probeert te doen.
Nou,
en daar goede afspraken over denkt te hebben gemaakt.
Dat had je dus niet geleerd als je dat niet had meegemaakt.
Nee, dus het lag aan de beeldvorming.
Nou ja, het was wel zo dat we hadden afspraken gemaakt. En we hadden afspraken gemaakt dat we het zo gingen doen. En vervolgens werd dat ontkend. Dat is best een beetje gek natuurlijk. Als je met z'n allen, je rijdt naar Gollo toe... je hebt afspraken gemaakt dat we mensen gaan bellen... dat we mensen gaan uitnodigen. En opeens weten de mensen dat niet meer. Dat is best gek, toch?
En zijn je nu weer vrienden of niet?
We hebben... Hele leuke uitzendingen elke vrijdag en maandag. Dus.
Voel je een beetje vies na afloop van zo'n uitzending?
Waarom denk je dat?
Oh ja, omdat je zo zegt van... Nou, we hebben hele leuke uitzendingen.
Nee, ik voel me niet vies. Ik doe gewoon mijn werk.
Oké.
En daar word ik voor betaald.
Ja. Is het
heel professioneel. Ik vind dit leuker.
Ja?
Ja, ik vind dit leuker.
Dat heeft toch ook wel een klein tragisch aspect, hè? Zoals Mark net zegt, van dat is toch een beetje de dik voor mekaar show van Talpa. Wel van John de Mol was het enzovoort.
Ja, daarvoor van RTL ook. Hè?
Ja, van RTL, tuurlijk, maar goed. Dat het dan nu echt zo is van, nou,
ik ga naar mijn werk.
Ik ga naar mijn werk,
nee, het is
doe
niet
het voor het geld.
Het is niet meer tegenzin. Maar er is wel iets veranderd natuurlijk daardoor, toch? Dat snap je toch wel?
Ja, maar dat is toch daar zit toch een tragisch aspect in, Wilfred?
Welke tragiek zit erin?
Nou, de tragiek dat iets wat heel leuk was, neem ik aan, ooit... dat het nu gewoon verworden is. Of is het eigenlijk nooit... Is het nooit,
Gijs,
is het altijd een soort verplichting
geweest. Nee, het is nooit een verplichting geweest, maar wij hebben een hele rare relatie al die tijd dat we al samenwerken. Mm-hmm. We zouden nooit in privé met elkaar omgaan. We zitten aan een tafel, er gebeurt iets. En dat is altijd zo geweest, dat zal altijd zo blijven. Maar dat was natuurlijk altijd een
voel
hele...
je wel eens door het lot verbonden aan die man? Dat je eigenlijk aan hem vastgeklonken zit?
Nou ja, zo zou je het kunnen omschrijven, zo nu en dan. Ja.
En dat als je op je 70ste terugkijkt op je leven, dat je denkt, wat wonderlijk eigenlijk, dat ik zoveel uren, etmalen van mijn leven met iemand heb doorgewerkt met wie ik eigenlijk een vrij... Ja, op het randje van vijandige relatie
nou,
heb
dat laatste is een beetje overdreven. Maar wij hebben een hele, wij hebben een hard-liefde relatie. En dat apart is, het is net als met bepaalde andere duo's... of het is niet in het geval het duo, René zit er ook nog bij... dat er iets ontstaat op het moment dat je onze karakters... bij elkaar aan tafel zet. Mm-hmm. En dat maakt het ook wel weer bijzonder. Want het wordt nooit van tevoren geschript, er wordt nooit over nagedacht.
Maar nu zeg je keer wel,
die ene keer wel, en toen ging het mis.
Je zegt nu wel, het is mijn werk. Misschien nou ja, maar... zei dat toen niet zo.
Nee, ik heb dat altijd wel een beetje zo gezien.
Het is ook maar altijd zijn werk.
Zie je wat een leuk interview uitvond?
Het is toch altijd je werk, of zie ik dat verkeerd? Ik bedoel, bij alles wat je doet, op een gegeven moment ontstaat er toch een bepaald soort routine. En merk je aan jezelf ook wel eens dat het keer leuker is dan de andere keer. Er zitten uitzendingen bij. Ook nu, de laatste week, hebben er een paar uitzendingen bij gezet. Dat ik me helemaal rot gelachen heb. Echt oprecht.
Maar misschien is die tragiek er ook altijd wel. Dat je misschien kan beginnen als een soort jongensclubje. En dat je denkt van goh, lachen. En dat je dan
weet je
ook
wat er gebeurt?
Ik krijg je ook nog voor betaald. En op een gegeven moment wordt het routine. En dan
ja. En het ding is natuurlijk een beetje, dat Wilfred net eigenlijk vrij duidelijk uitlegt... van ja, er is gewoon een soort verraad gepleegd ergens een paar maanden geleden. Daar heeft hij zich overheen moeten zetten.
Nee, maar dat hebben zij ook zo ervaren. Hè? Dus we hebben allemaal...
Ja, dus iedereen voelt eigenlijk van, ik zit met een verrader aan tafel.
Hij
en toch
is als de verrader afgeschreven.
Ja, tuurlijk, maar hij voelt het weer andersom.
Ja.
En dan toch zo
dus dan voor het podcast is dit, hè, waar ik nu in zit. Ja, ik ben in de podcast nu al teruggekomen.
Jij begon mij te vragen, wat leer je van je mislukkingen?
Ja.
Ik vraag aan jou, wat leer je van je mislukkingen?
Ja, toen hebben zij
de
heren
het over. Ja. Ja. Doen dat heel goed.
Nee, maar als je dat onderling allemaal zo voelt, dan kan het inderdaad een bepaalde emotie opleveren. Maar tegelijkertijd, ik bedoel wat ik je net al zeg, het is ook zo nu en dan weer zo dat je ontzettend hard moet lachen om de situatie. Omdat er toch weer wat gebeurt.
En als je dan daarna je jas aantrekt.
Ontzettend hard moeten lachen om die situatie.
Als je dan daarna je jas aantrekt. Je hebt gelachen en dan doe je weer je jas aan. En dan,
lacht hij.
Dan lacht hij en dan voel je dan toch weer een beetje vies.
Nee.
Oké. Okay. Ja, jammer.
Dat en zo is de cirkel rond, toch? Of niet?
Ja,
dit gaan jullie doen straks. Dit is de bedoeling.
Ja, maar dan met z'n tweetjes gewoon.
Ja.
Ook wel een beetje mensen bellen en zo. Maar we gaan gewoon lekker. Ja, Teun en ik kennen elkaar al vanaf de middelbare school. En we kletsen eigenlijk al sinds die tijd. Ja, als we de kans krijgen, zoals we dat nu ook doen. Dus we dachten van ja, als iedereen dat nu doet in podcasts.
En er geld mee verdient.
En ik maak ook nog een heleboel podcasts. Nou, dan kunnen we ook al met z'n tweetjes een beetje dat gaan doen.
Ja, maar jij maakt elke dag een stuk of 10 volgens mij. Of
ja,
grijs.
Zeker. Ik ben, draai een grote productie.
Ja.
En met succes, Wilf. Ik ben deze zender uitgeroepen tot...
Ja, de podcast of the year enzovoort. Heb je
podcast host of the year.
Ja.
Heb je die plastiek al ontvangen?
Nee, ik zit nog op het plastiek te wachten.
Ja, het is op dit moment... Nee, maar we hebben bezuinigingen bij BNR. Het is een moeilijke tijd, dus er moet even aan gewerkt worden. Het wordt een heel klein plastiekje worden.
Oké, prima.
Je hebt hem wel gewonnen. En dat
ik heb hem wel gewonnen. Ik zit nog bij de post elke dag te wachten of hij binnenkomt. Maakt niet uit.
Maar wat maakt het zo leuk, die podcast eigenlijk, om te doen?
Het medium... Ik zei net nog tegen hem de vies dat ik... Het podcast is gewoon... Ik vind het echt het allerleukste medium wat er is. Nou, het is super goedkoop om te maken. Je kan gewoon overmorgen een podcast beginnen. Het is heel echt. Je kan je publiek bereiken wat je wil bereiken. Je kan het naar eigen inzicht doen. Je hebt niet te maken met bazen of mensen die er iets van moeten vinden, omdat het zo goedkoop is. En je kan de wereld ermee veroveren als je wil.
Ja.
Het is
wel het medium van de toekomst volgens jullie. Ja? Je ziet het wel steeds meer gebeuren.
Nou,
van nu?
Het bewijst zich inmiddels als in ieder geval het snelst groeiende medium. Of in ieder geval het is nu een heel hot medium natuurlijk. Ja. Er zijn zoveel mensen die naar luisteren.
En je kan er geld mee verdienen, maar jullie hebben daar strenge eisen aan gesteld, heb ik begrepen.
Ja, we hebben dus al, het is eigenlijk belachelijk. Dat we zitten hier, morgen zitten we bij Nieuwsweekend. Parool gaat ons interviewen. We hebben dus al heel veel sponsors. Terwijl we dus
dat
nog
zijn geen sponsors, toch?
Nee, we hebben ook nog heel veel sponsors.
Ja.
Dus, maar ik bedoel dat er dus al heel veel ontstaat over, terwijl we nog helemaal nog niks hebben gedaan.
Nou, maar ja, jullie zijn Gijs Groenteman en Teun van de Keuken. Dat zijn de mensen natuurlijk.
Ja, maar we stellen eisen aan onze sponsors, bedoelt Wilfred.
Ja, nee, maar dus wij willen wel gewoon... Wij hebben verantwoorde sponsors. Dus is ook als
Teun
je dus,
is natuurlijk een wereldverbeteraar, hè?
Ja, ik moet mezelf ook...
Ik zou met alle plezier Shell gewoon gaan promoten.
Dus als die luisteren, kan dat.
We zitten met Teun.
Ja, dan krijgen ze de helft. Dan betaal jij alleen, dan krijg jij het geld.
Nee. Zo werkt het niet.
Het mooie is dus ook dat als je dus dan daar, dat mensen willen, moeten dan ook door die ballotage komen. Dus het heeft dan ook wel iets.
Maar zijn er al bedrijven door de ballotage gekomen?
Zeker.
Ja. Die kun je noemen, het is een commerciële omroep. Dus.
Wat hebben we?
Nou, dat gaat lekker niet. Dat zijn hele goede sponsors, of niet? Ja, daar hebben jullie lange gesprekken mee gevoerd.
Fairphone.
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 Green Wheels.
Greenwheels, Fairphone.
Ja. Koffiejongens.
De koffiejongens.
Chocolademakers.
Chocolademakers. Ja. 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 En wat betalen die dan?
Geld, ja, geld, hallo, heel vet. Wat, ja. Jij gaat ook niet al je tarieven hier zitten noemen.
Nou ja, mijn hele salaris lag de hele zomer op straat. Dus in dat opzicht is dat geen nieuws meer natuurlijk. Maar
dat doet er helemaal niks toe. Ze betalen en wij halen van
het belangrijkste is, laatst hadden we wie zei dat nou? Sander Schimmelpennink. Die vertelde dat hij 3 ton maakte met een podcast. Is dat veel of weinig per jaar?
Nou, als wij op een gegeven moment 300.000 euro per jaar ermee verdienen, dan ben ik best tevreden.
Ja,
ja.
Maar dat is veel.
Daar doe ik het voor. Vind ik veel.
Dat is veel.
Lijkt me veel.
Het lijkt ons veel, maar het lijkt ons ook haalbaar.
Maar op korte termijn, of moet je daar echt nog een
deel
paar
vet, jaar? We're not in it for the money natuurlijk. Ik bedoel, het is fantastisch als we er geld mee. Maar we hebben nu niet een doel gesteld. Ja, dat zoals jij
Wilfred snapt dat natuurlijk niet.
Nee, we vinden het gewoon
die gaat,
heel
die gaat,
erg...
Die gaat elke week met verdriet gaat hij naar een studio met mannen
met
die haat.
En dan om een paar ton te verdienen, zo zit jij in elkaar. Wij doen het voor de lol. Ja. En als we het niet meer leuk vinden, dan doen we het
maar
niet
waar
meer.
Waar leef jullie van dan? Van de lol?
Wat?
Waar leef jullie van dan?
Je zegt net, ik maak 10 podcasts per dag.
Wij moeten gewoon veel harder werken.
Maar we werken heel hard voor een beetje geld per ding wat we maken. Ja.
En jij werkt gewoon niet hard voor heel veel geld.
Nee.
Ja, dat is het verschil.
Ja. Ja. Maar wie doet het dan het beste op dit moment?
Nou, wij hebben meer lol.
Wij zijn gelukkig. Wij hoeven niet dag in dag uit met een verrader tegenover ons te doen of we dikke lol hebben.
2 keer per week, hè, voor de duidelijkheid.
2 keer per week. Maar het voelt als uren en uren. Ja.
Nou, 1,5 uur gaat sneller, kan ik je vertellen. Alhoewel met al die breaks ertussen.
Ik moet het allemaal bekijken.
He?
Ik moet het allemaal bekijken.
Je kijkt er ook naar.
Ja, ik heb een zoon die bezeten is van jullie programma.
Echt waar? Maar ik doe nog meer, hè? Ik doe ook dit soort programma's.
Ik
radio
weet het,
en dat soort dingen.
Dit doe je voor de lol.
Dat zeg ik toch net, dat ik dit heel leuk vind, ja.
Ja.
Wil je nog wat zeggen, Rob, eigenlijk? Want,
nee hoor, ik zit eerlijk te luisteren.
Ja. Maar wat had je nou geleerd eigenlijk van je mislukkingen dan?
Oh.
Want dat was de vraag namelijk, zo zijn die gekomen.
Oh ja, en toen heb ik het geprobeerd.
Toen heb je de bal gekaatst.
Ja, toen heb ik de bal gekaatst.
En nu zijn we hier.
Nou Jezus, kan jij iemand... ik denk dat je als mens pas echt geslagen bent als je leert van je mislukkingen.
Ja, maar je houdt het nu in algemeenheden. Nu even gewoon, wat heb jij... Nou, noem 1 mislukking en wat heb je ervan geleerd?
Een persoonlijke?
Ja.
Nou, ik vind dat ik in de puberteit van mijn kinderen... te veel met andere dingen bezig was. En daar heb ik van geleerd dat je dat niet moet doen. En ik heb nu een nieuwe vriendin met stiefkinderen... en ik doe het nu op een andere manier. Vind ik niet onbelangrijk. Ik denk dat als ik dat niet geleerd had... dat ik het voor de 2e keer net zo hard verpest had.
Maar wat deed je fout dan op dat moment? Wat was er niet goed van?
Veel te weinig aandacht. Denken dat andere dingen belangrijker zijn. En dan gaat je zoon op zijn 17e weg en je dochter op de 18e... en dan denk je, shit, ik heb iets gemist. En dat vind ik tragisch. En ik vind het een tragisch leermoment. Maar het is niet 1 momentje. Het zijn gewoon jaren. Dus ja, je leert van je mislukkingen. Echt. En dit is persoonlijk, maar goed, in de politiek...
En voel je het als een herkansing die je nu hebt?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Dat maakt het niet makkelijk trouwens, maar...
Nee,
want er zit een glazen plafond in, want stiefkinderen hebben natuurlijk gewoon hun eigen vader en moeder. En dat ik met die moeder nu samenhoek, dat is de helft. Maar, dus ja, je vindt wel mooi dat je dat vraagt. En ja, het voelt wel als een soort herkansing. Ja.
Maar je bent wel goed, toch, met Annabelle en met Olivier, moet je zeggen? Of Olivier?
Olivier, ja.
Ja, die is kok inmiddels, begreep ik.
Ja, nou is nu weer kok af, want hij wordt nu, gaat hij weer iets anders doen. Maar
het is opgelost, zeg maar, wat ze toen voelden.
Nou, nee, ik denk dat dat nooit helemaal is opgelost natuurlijk. Kijk, zij zijn geconfronteerd met een vader die op een manier in de pers komt... waar zij niet op zaten te wachten. En
dat was geen wake-up call toen voor jezelf, om toen al te veranderen. Daar heb je veel langer over moeten doen.
Ik vind dat ik er te lang over gedaan heb, ja. Nee, wat dat betreft is echt, zijn dat soort gebeurtenissen... Ik ben er niet dol op, maar je hebt volgens mij 2 soorten mensen. Mensen die iets hebben meegemaakt in hun leven... en mensen die te weinig hebben meegemaakt. Ik vind die eerste groep veel leuker.
Omdat je daartoe behoort? Of?
Nee, niet omdat ik ertoe behoor.
Ja.
Maar wel omdat je gewoon merkt dat mensen die echt iets hebben moeten doormaken... wat heel vervelend is, dat worden gewoon leukere mensen. Meer aanspreekbaar.
Je zou eigenlijk iedereen een wake-up call toewensen?
Ik zou iedereen veel leed toewensen, ja.
Oh, nou.
Ja? Hoeveel leed heb jij meegemaakt wat dat betreft dan, Gijs? Of?
Ik heb geen idee. Ben jij een leuker mens geworden na de afgelopen zomer, Wilfred?
Dat moet jij
naar je trauma van de afgelopen zomer.
Nou, zo groot is het echt niet,
voelde
hoor.
Voelde het als een trauma, of niet?
Ja, het was wel even raar, maar het is aan de andere kant ook wel...
Ja, maar even raar vind ik, dan is het niet zo erg.
Nee, op dat moment was het heftig.
Ja.
Maar ik vond het ook wel heel leerzaam, weet je. Want je zit altijd aan die ene kant van uitdelen... Nu zat ik aan de kant van het ontvangen.
Van het incasseren.
Van het incasseren, inderdaad.
En hoe was dat? Is dat eigenlijk, had je ooit, want Rob heeft natuurlijk ook zo'n soort mediastorm om zichzelf meegemaakt. Kan je je voorstellen hoe dat is als je het niet al een keer hebt meegemaakt?
Nou, dat kan ik niet voor Rob spreken. Maar, ik denk het niet, nee. Ik denk dat dat echt wel... Dat zou je bij wijze van spreken wat hij nu zegt wel moeten meemaken om het echt te kunnen...
Maar die intensiteit van wat jij mee hebt gemaakt afgelopen zomer... had je je eigenlijk niet kunnen voorstellen hoe dat was voordat dat gebeurd is?
Nee. En,
waar zit hem dat in?
Nee, ik denk ook omdat... En dat is misschien ook een gevoel. Je zit in een soort tunnel, denk ik. En je zit in een bepaald gevoel. Waarbij je denkt, nou, het gaat lekker. Het is fijn. Het gaat goed, weet je wel. We doen ons kunstje. We zitten in een bepaalde modus. En opeens, en ook omdat je het vanuit een soort eer en geweten doet, weet je wel. Dus wat ik je al zei, je gaat die afspraken maken. Je denkt dat je alles gewoon hebt afgesproken en hebt gedaan zoals je denkt dat het moest gebeuren. En dan spat het in je gezicht uiteen.
Ja.
En dan ben je zo verschrikkelijk verbaasd. Kijk, de hele idee.
Maar de intensiteit zit natuurlijk ook in de bizarre aandacht die ervoor is.
Ja, dat was het ook inderdaad. Ja, het was op een gegeven moment elke dag.
Precies.
En op een gegeven moment denk je, wat gebeurt hier?
En je denkt misschien van tevoren dat je daar laconieker over kan zijn, maar dat kan misschien niet. Als zoveel mensen erop springen en zoveel mensen er een mening over hebben... en zoveel mensen zich je erop aanspreken...
Dan je komt er niet echt omheen.
Nee, precies.
Nee.
Maar heeft dat dan ook gevolgen voor als je nu andere mensen aanpakt? Of dat je denkt van...
Ik ook al heel lang over na zitten denken. Ik dacht dus dat dat zo was. En ik dacht ook, nu ga ik het ook een beetje anders aanpakken. Toch iets meer mededogen, en iets minder direct en iets minder
hard. Voor een zachter mens, dacht je?
Dat dacht ik, ja. Ja. Het valt toch wel...
Ja, als je ziet hoe je net Mark Koster hebt aangepakt.
Ja, dat was echt
huilend,
naar om te zien.
Huilend verliet hij de ruimte.
Ja, dat was toch niet zo hard.
111 hoofdstukken heeft die man geschreven.
112.
112 zelfs.
En iedereen heeft het alleen maar over dat ene hoofdstuk.
Ja, ja, maar dat wil hij toch uiteindelijk ook?
Ja,
ik bedoel, dat is toch de essentie? Daarmee wil
Mark
je ze
Koster heeft ons ooit ontslagen, weet je dat?
Oh, je vindt hem een lul.
Nee, helemaal niet.
Nee. Ik zou ze ook ontslagen hebben toen. Ja.
Waarom? Ja.
Wij waren trendwatchers bij de Nieuwe Revue.
Ja.
Maar wij wisten helemaal, het was het meest idiote duo om als trendwatcher aan te stellen.
We hebben al zoveel meegemaakt, Wilfred.
Maar geen ellende als ik het zo hoor. Niet echt ellende.
Teun heeft een hele roman over zijn coming of age geschreven.
Hebben we nog over gehad.
Ja, maar jij bent hier zo vaak geweest inmiddels. Dat hebben we over zoveel dingen gesproken.
112 hoofdstukken.
Ja, ja.
Nou, ik heb ook mijn portie gehad. Maar ik heb er dan geen roman over gezegd.
Maar kun je er iets bij voorstellen als je het even omdraait in mijn situatie? Hoe jullie er bij ons zouden zijn
gegaan? Ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik zou er echt heel...
Er waren mensen, Erik Scherder zei tegen me, ik zou onder de... Nee, dat zei Ilja Gort, die zat hier. Ik zou onder een steen zijn weggekropen.
Moet je nooit geloven wat Ilja Gort zegt.
Want?
Ja, die zwetst ook maar wat raar.
Ja, maar heel veel mensen zeiden dat ik zou onder een steen zijn weggekropen. En toen las ik jouw verhaal ook. Jij bent ook met opgeheven hoofd doorgegaan. Wat koop je ervoor?
Nee, maar het is gewoon... Ik kan me voorstellen dat je echt gewoon in een soort depressie raakt. Dat je gewoon denkt van, ik wil niet meer de mensen onder ogen komen.
Nee, dat had ik absoluut niet. Maar ik had wel op een gegeven moment... Ik deed nog 3 of 4 weken radio daarna.
Ja.
Toen het vakantie was, dacht ik wel even... Nu is wel even lekker vakantie. Hè? Ik bedoel, nu is het wel mooi geweest.
Gijs, jij moet even... Ik hoor de muziek, betekent dat we al bijna eruit gaan.
Ja, we zijn nu bijna klaar.
Dan moeten we wel even gaan zeggen wanneer die podcast is.
Woensdag komt de eerste aflevering online van onze podcast.
Het is een beetje zoals
het is een beetje zoals dit, maar dan nog leuker. Teun en Gijs vertellen alles.
Ja.
Heet hij op alle podcastplatforms en op Spotify te beluisteren.
Ja.
Je kan je nu al abonneren. En het
zou
naar
dit gesprek wel stormlopen,
denk ik. Het wordt leuk, denk het wel.
Ja.
Ja.
Maar jullie gaan alles met elkaar bespreken. Dus nu mag iemand inbellen, maar verder is het steeds
met
jullie.
We gaan gewoon met elkaar bespreken wat ons bezighoudt, wat we om ons heen zien, waar we ons druk over maken, wat we leuk vinden, wat we irritant vinden.
Een beetje de zelfspodcast, zoals het ook van...
Als wij dus
exact. Nee, maar wij vinden ook, wij zijn eigenlijk de originals.
Oh.
Wat Sander Schimmelpennink en ik nu doet, dat doen wij al jaren. Dus hallo, mogen wij dan ook even?
Ja. Ik ga luisteren als ik het zo hoor.
En als we aan die 3 ton zitten, melden we het je wel.
Ja.
Zeker, dan ben je de eerste die het hoort.
Ja. Oké, okay, dan komen jullie weer terug, neem ik aan.
Zeker.
Komen we vieren dat we aan de 3 ton zitten.
Ja. En dan word ik opnieuw geïnterviewd.
Absoluut,
ja.
Daar kan je op rekenen.
Dat is ook wel eens lekker, toch?
Ja, was lekker.
Lekker,
ja, heerlijk was dat, ja. Ja. Nou, heren, bedankt.
Ja.
Jullie zei ook alweer dat we hem voor het eerst konden beluisteren?
Woensdag. Afstaande. Woensdag komt de eerste aflevering.
Spotify, neem ik aan.
Teun en Gijs vertellen alles. Overal te horen, beluisteren.
Ja. Bedankt, Gijs.
Dankjewel.
Jou ook, Teun.
Ja. Nou, tot de volgende keer weer.
Ja.
Jij ook bedankt,
Rob. Waarschijnlijk alweer verpakking of zo.
Komt goed, Rob.
Bedankt, jongens. Ja. Zeker goed.
Ja. Is al goed.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken. Je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
En er zijn mensen de straat gegaan in Buenos Aires op de grote pleinen.
Het is echt
heel verdrietig.
Ja, het is compleet Black November geworden.
En dan ben je dus bezig met een coup.
Wilfred Gené.
Het heeft even geduurd, maar Trump zegt eindelijk weg te gaan uit het Witte Huis.
Ja, echt waar.
Hij gaat weg. Dat allemaal uit Delphine. Ik heb al aangegeven, helaas nog geen publiek, maar wel gasten gelukkig aan deze tafel. Rob Oudkerk, hoe heb jij naar deze hele soap zitten kijken de afgelopen periode in Amerika?
Nou, ik zei het tegen Bernard. Ik vreesde dat hij zou doorgaan tot het gaatje en gewoon een coup zou plegen. En die man is zo raar.
Ja.
Dus ik zit er wel met heel veel plezier naar te kijken. Maar ja, aan de andere kant, het is, ook, we hebben het al over gehad, hè, het is natuurlijk wel iets serieus. En deze charlatan gaat nu weg. Nou, dat vind ik wel fijn.
Charlatan, zo wordt hij omschreven, Bernard.
Ja, dat kunnen we allemaal vinden. Ik heb ook mijn grote problemen met hem. Maar je moet niet vergeten dat er, ik geloof, 72 miljoen mensen op die man hebben gestemd. Ja, hè? Dat is meer dan ooit op welke kandidaat dan ook. Met uitzondering van Joe Biden. Ja, die had er wat meer.
Ja.
Dus je kunt zeggen dat 50% van het Amerikaanse volk nog steeds tot op dit moment achter die man staat. En ook eigenlijk wel hoopt op wat Rob zegt. Eigenlijk hoopte die dat hij een koepje zou plegen om te zorgen dat hij niet weg hoefde.
Ja.
En hij heeft ook echt wel zijn best gedaan met al die rechtszaken. Dat waren er tientallen. Alleen, er was geen grijntje bewijs en hertellingen. Dat bleek niet te kloppen. En de afgelopen dagen heeft hij dan nog geprobeerd om Republikeinse parlementsleden van het staatsparlement in Pennsylvania en in Michigan ertoe te bewegen om de leden van het kiescollege, dus die uiteindelijk moeten beslissen, om die te laten vervangen door Republikeinen die pro-Trump waren. Allemaal van dat soort dingen. Nou, dat zijn staatsgreepachtige pogingen. Alleen, dat zei ik net ook tegen Rob toen we het er even over hadden, gelukkig, het is een rechtsstaat. Dat vergeten we wel eens. Er gebeurt van allerlei dingen die raar zijn.
Mm-hmm.
En een land zonder burgerlijke stand en zonder bevolkingsregister heeft überhaupt grote problemen om verkiezingen te organiseren. Want je weet niet waar mensen zijn totdat ze zichzelf melden als stemgerechtigde en vragen om een stembiljet. Dus het geeft allerlei problemen en het leidt inderdaad tot fraude. Er is elke keer fraude. Er stemmen inderdaad een hele hoop dooien.
Mm.
En er zijn ook wel eens gemeentes waar meer stemmen zijn uitgebracht dan er mensen wonen. Al die dingen gebeuren inderdaad.
Je hebt over duizenden, niet over tienduizenden.
En
niet over
zeker niet over miljoenen.
Nee.
Je praat nu toch wel Biden heeft toch wel met iets van 6 miljoen stemmen gewonnen. Dat is ook in een land met 331 miljoen mensen een hoop.
Ja.
Dus er is weinig twijfel over.
Maar hoe nu verder dan? Hij geeft het nu toe? Hij laat het nu los?
Ja, nou nee, hij zegt nu, als het zo is dat in de kiesmantelling uiteindelijk blijkt dat Biden er meer heeft dan ik, dan leg ik me daarbij neer.
Mm.
Dat heeft hij gezegd.
Maar dat is toch het geval?
Ja, nee, maar nog niet officieel. Daar heeft hij ook gelijk in.
10 december toch, geloof ik? Ja,
de regel is dat die kiesmannen die uit alle staten komen, die komen voor het eerst op de 14 december bij elkaar. Of uiterlijk op 14 december. En dan stemmen ze. Dan moeten ze formeel bevestigen wat al vaststaat.
Nou, ja.
Want ze zijn voor een kandidaat gekozen. Dus dat zijn er 306 voor Biden. En wat is het? 213 of zo voor Trump. Dus die uitkomst moet er komen. Kan wel eens eentje verschillen, hoor. Maar goed. En dan moet je wachten tot 6 januari. Dan wordt het nieuwe Huis van Afgevaardigden en het nieuwe Senaat worden geïnstalleerd. Die zijn ook gekozen. En die moeten dan dat advies natellen en bevestigen. Op dat moment is pas officieel de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen.
Ja,
daar is niks geks aan.
Nee.
Dus als de president in dit geval zegt, ik ben woedend en ik leg me er niet bij neer en ik geloof het niet en er is fraude gepleegd. En sterker nog, dat gaat ook nog wel bereiken. En ik leg me er niet bij neer totdat, nou, dan praat hij over dat moment. Na 6 januari is het afgelopen.
Oké. Okay.
En dan, of die dan wel of niet.
Wat nee, maar dat gaat toch gewoon gebeuren? Ik bedoel,
natuurlijk gaat het gebeuren.
Ja, nee,
er is geen
daarom
twijfel over. Er is geen twijfel over. Nee, maar je moet even goed. Als je kijkt naar de kieswet en naar de grondwet, dan heeft die strikt genomen gelijk. En bijvoorbeeld het begrip president-elect, wat steeds wordt gebruikt, dat bestaat eigenlijk niet. Dat komt alleen maar voor in het 20e amendement van de Amerikaanse grondwet. Maar dan als uitleg wat er gebeurt als iemand in de periode na de verkiezingen overlijdt. Wie wordt er dan president? Dat is dan de vicepresident. In die context wordt het begrip president-elect gebruikt. Maar Trump zegt, er is helemaal niet zoiets als een president-elect. Dat is allemaal flauwekul. Er is een president en er is een meneer die misschien is gekozen. Dat zien we dan wel. Dat is zijn standpunt.
Oké.
Ja, en nogmaals, er zijn dus 71 miljoen mensen die op hem hebben gestemd. Ja,
net als 70 miljoen. We zijn
ja, 72 miljoen, weet ik wat. En 70, dat blijkt uit peilingen, 70% van de Republikeinen gelooft het verhaal van die vrouw.
Ja, dat is wel heftig, ja.
Ja, dus het is heftig. En dat krijgt dan zijn eigen leven in de sociale media. Want dan zegt Trump, zie je wel, het klopt, er is fraude gepleegd. Dan wordt hij weer geciteerd door die 70%. Dus dat versterkt elkaar. En dan je krijgt een soort van nucleaire
reactie. 20 januari toch nog steeds dezelfde troep in het land. Namelijk 72 miljoen mensen die op hem gestemd hebben. 70% daarvan gelooft dat er fraude was. Dat lijkt me een onrustig landje worden.
Heel, heel onrustig. En het vervelende is, dat was eigenlijk in de periode Obama was dat ook zo. Die 6 van de 8 jaar heeft geregeerd met een republikeins parlement. Dus die kreeg niks voor elkaar. En die kreeg er ook niks doorheen. Alleen maar per decreet. Bijvoorbeeld Obamacare is per decreet gedaan. Nou, Biden zal misschien in een vergelijkbare situatie komen, maar erger, daar heb je gelijk in, Rob. Wat ik denk, is dat je hetzelfde krijgt als in die periode, daar heeft Trump ook aan meegedaan, over Obama met de birders. Die mensen die zeiden, Obama is niet geboren in de Verenigde Staten, maar in Kenia. Dat is altijd blijven hangen. En ik denk dat je nu 4 jaar lang een land krijgt waarin de helft van de bevolking zegt, die man die daar in het Witte Huis zit, die heeft de verkiezingen gestolen. Hmm. Illegaal.
Ja.
Het is allemaal illegaal. En dat is een lastige, hoor.
Zou ik niet zeggen. Kon er was los van.
Ja, kon er
moet hij dan gewoon niet snel doodgaan, want dan krijgen we een fantastische vicepremier als president ook.
Wille Harris.
Ja.
Nee, maar wat wil je nog meer?
Wat vind je ervan?
Nou ja, ik weet niet.
Jij denkt het niet dat het een succes gaat worden als zij het zou worden?
Oh, dat weet ik helemaal niet. Dat kan ik niks. Dat weet ik echt niet. Kamala Harris, ik om een idee te geven. De achtergrond, één ding over de achtergrond van die vrouw. Die wilde rechten gaan studeren in Californië. Met welk doel? Om officier van justitie te worden. Dat was haar droom. En toen heeft ze ruzie gekregen met haar moeder. En die zei, ik vind het allemaal best, maar dit is nou net de verkeerde keuze. Want wat ga je doen als je het wordt? En ze is het geworden, aanklager. Wat doet een aanklager, denk je, in een hele grote staat? Wat denk je? Zwarten veroordelen.
Ja.
Dat haar vak was echt voornamelijk het aanklagen en veroordeeld krijgen van zwart. Want er zijn gewoon veel, statistisch veel meer zwarte misdrijven. Het is nou eenmaal zo, dat is gewoon een feit. En dat was een enorm succes. Dat heeft ze eerst lokaal gedaan. En daarna is ze minister van Justitie van de staat Californië geworden. En toen heeft ze dat nog eens doorgezet. Ze moest elke keer worden herkozen. En elke keer gaf ze zich erop voor dat ze zo verschrikkelijk veel mensen veroordeeld krijgt. Dus is dat nou, ik weet het niet, hoor. Ik heb er mijn twijfels over. Ik vind, het smaakt niet lekker. Maar het is een leuk mens. Mm. Het is een soort vrouwelijke Obama. Ze is heel charmant, heel slim. Goede senator. Dus ze heeft ook geweldige kanten. Maar er zit voor mij ook toch wel een vuiltje aan.
Oké. Nou, dat heb je ook duidelijk omschreven op deze manier. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, jullie kijken ervan op.
Nee, maar je bent altijd zo goed gedocumenteerd.
Nou,
ik bedoel, je bent altijd objectief. Ja, maar je leest het wel allemaal. En ik bedoel, dat moet je wel nageven. Ik bedoel, jij bent objectief. Fox is inmiddels uit de gratie, begreep ik.
Ja, dat is ingedeeld bij links.
Ja.
En dat komt omdat Fox al heel snel door had hoe het echt zat.
Ja.
En journalisten blijven journalisten. Dus die riepen gewoon, sorry, meneer Biden heeft gewonnen.
Ja.
Vanaf dat moment zegt dus die 50% aanhang van Trump, dat is een linksstation, daar kijken we niet meer naar.
Ongelooflijk.
Ja.
Veel rechtser krijgen ze dan niet bij Fox? Of
nee, veel nee. Nee.
Moeten we hier ook eens hebben met al die omroepen. Dat is wel een leuk idee. Dan eens even een scenario van maken.
Ja, nou, als je hem nog kan verzinnen voor 6:30, dan moet je hem even doorgeven.
Zal over nadenken.
Dankjewel, Bernard. Hè.
Ja.
Vrijdag 27 november. Vanuit Dauphine zijn we hier met de Friday Move, zo gezegd. Aan tafel nog steeds Rob Oudkerk. Inmiddels ook aangeschoven Elle van Rijn. Kan eigenlijk veel. Elle van Rijn, schrijfster ook natuurlijk, maar ook op andere manier bekend. Elle, hartelijk welkom. Dit moet voor jou, Rob, ook wel een bijzonder moment zijn. Want het boek heet De Crash. Het is een historische roman. Het gaat over het waar gebeurde verhaal van Betty Oudkerk. Geen familie, heb ik begrepen, want dat heb ik net even aan je gevraagd. Die samen met andere kinderverzorgsters van de Joodse crash ruim 600 kinderen redden. Maar een van die andere verzorgsters was jouw moeder, toch?
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja. Ja. Wist jij dat, Elle?
Ja, natuurlijk. Ze speelt een rol in het boek, natuurlijk. Ja. Thierry Cohen.
Ja. Kun je daar iets van vertellen? Wat jou daarvan bijstaat? Omdat ik begreep dat Betty Oudkerk uit de verhalen daar heel lang niet over gesproken had. Maar pas aan het einde is ze gaan vertellen. Hoe was dat bij jouw moeder?
Nou, als ik dat heel kort samenvat, dan zei mijn moeder altijd: ik heb 500 kinderen kunnen redden, samen met anderen. Maar 5000 niet. En mijn moeder heeft eigenlijk na de oorlog nooit meer geslapen. Zag vertrekkende treinen met kinderen erin. Iedere associatie was een associatie met de Tweede Wereldoorlog. Die heeft geen leven gehad. En kon hier maar heel moeilijk over praten.
Wat heeft het met jou gedaan eigenlijk dan? Want ik las wel eens ergens dat jongetje dat alles goed moest maken. Dat alles goed moest doen.
Nou, dat gevoel ik wel. Mijn vader had 4 jaar ondergedoken gezeten in Amstelveen. Kwam terug uit zijn onderdijk. Toen waren 26 van al zijn familieleden, vader, moeder, broertjes, zusjes, neven, nichten, allemaal dood. Die is mijn moeder tegengekomen in 1951. Zijn in 53 getrouwd en ik ben in 55 geboren. En ik had wel het idee dat ik het jongetje was waarvan ze hoopte dat hij alles goed zou maken. Ja. Dat is niet helemaal gelukt.
Op een bepaalde manier ook weer wel, hoop ik.
En op een bepaalde manier weer wel.
Ja.
Wel heel bijzonder trouwens om jou te ontmoeten. Omdat jouw moeder natuurlijk een rol speelt in het verhaal. Hè, wat ik ook een roman over heb geschreven. De crash. En we hebben elkaar helemaal nooit ontmoet.
Nee.
En dat is toch best gek. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt uiteindelijk. Wil je me dat nog een keertje?
Je hebt er een hele mooie opdracht in geschreven. Ja. En ik zal het gaan lezen zo snel mogelijk. En dan ga ik je bellen.
Dat vind ik leuk.
Als je 06 hebben, maar dan ga ik je bellen.
Dat is goed.
Waarom heb je het geschreven, Ellen?
Ja, ik was eigenlijk creative producer bij een mediaproductiebedrijf. Ik was dramaseries aan het ontwikkelen. En ik was natuurlijk op zoek naar mooie verhalen. En toen hoorde ik over Henriette Pimentel. En ik kende haar naam eigenlijk niet. En ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan ik eigenlijk zo weinig toch weten van dit grote? Het is eigenlijk volgens mij de grootste reddingsoperatie van de afgelopen eeuw. Van met name vrouwen. En ik werd daar zo door gegrepen. Dus ik begon daar samen met Paul Jode Pimentel, een achterneef van Henriette. Hij is regisseur. Begonnen wij eigenlijk met de ontwikkeling van die serie. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar dat zijn altijd hele lange trajecten. En ik las daar steeds meer over. En ik dacht, ik ga er sowieso een roman over schrijven. Omdat dit verhaal moet ook bij onder een jonger publiek bekend worden en blijven.
Kun je kort het verhaal samenvatten voor de mensen die het basisverhaal niet kennen?
Ja, 1942 werd de Hollandse Schouwburg op de Plantage Middelaan in Amsterdam werd aangewezen als de deportatieplek van Joden die op het punt stonden gedeporteerd te worden naar Westerbork en naar Duitsland. Dat was een schouwburg. Daar was natuurlijk helemaal niets ingericht op al die mensen die daar soms wel weken zaten. En Henriette Pimentel heeft toen samen met Walter Suskind bedacht, als die kinderen nou bij mij komen in de crash, want aan de overkant van de straat was een Joodse crash, dan wij zijn daarop ingesteld, bij ons zitten kinderverzorgsters, wij kunnen dat aan. Met het idee natuurlijk al om zoveel mogelijk kinderen daar weg te krijgen.
Ja.
En dat was niet alleen een operatie zij wees eigenlijk 3 kinderverzorgsters aan. Dat was onder andere Betty Oudkerk. En dat waren jonge meiden. Je moet je voorstellen, dat zijn jonge meiden van 18 jaar. En die moeten moeders die hun zuigeling nog aan de borst hebben overtuigen om dat kind af te geven. Zonder dat ze eigenlijk mochten vertellen wat er nou eigenlijk precies aan de hand was. Want heel veel onzekerheid was er nog en onwetendheid ook.
Ja.
En om niet de chaos en de paniek groter te maken, mochten ze dat niet vertellen. En precies wat jij zegt, is dat Betty er ook nooit eigenlijk over heeft kunnen praten tot op hoge leeftijd. Omdat ze die gezichten voor zich bleef zien van die kinderen die ze niet kon redden.
Nou, mijn moeder kende alle namen van die 5000 kinderen die ze niet heeft kunnen redden. En ze kende hun gezichten. En ik kan mij voorstellen dat mijn moeder eigenlijk geen leven met vreugde heeft gehad na de oorlog. Net even over dingen die je meemaakt. Nou, wat jij meegemaakt van de zomer, wat ik heb meegemaakt. Dat is natuurlijk helemaal niks vergeleken bij wat jij in dit boek ongetwijfeld beschrijft. En wat mijn moeder ook beschreef. Ik heb vele nachten aan haar bed gezeten als ze mij weer gillend opbelde dat de treinen weer reden. En ik kon niks doen.
Wat een gruwelijke actie is geweest van de Duitsers, is dat Henriette Pimentel had Remy van Duinwijk. Als vondeling was die in de crèche terechtgekomen. Zij heeft nooit een kind gekregen, Henriette. En op de een of andere manier kreeg ze. Was het haar, werd dat een beetje haar kind. En dat was de lieveling, absolute lieveling van alle kinderverzorgsters ook. En op een bepaald moment hebben jouw tante, want het was niet alleen je moeder, maar ook je tante, de opdracht gekregen om die baby, specifiek die baby, met nog drie andere vondelingen naar Westerbork te brengen met de trein. Afschuwelijk.
Ja, als je het zo vertelt, is het echt super, super heftig allemaal, inderdaad. Ja. Waarom heb je het vanuit het oogpunt van Betty Oudkerk verteld? Dat ook die andere verzorgsters kunnen zijn, of niet?
Ja, ik heb overwogen. Ik heb daar ook met historicus Bert-Jan Flim over gehad. Omdat hij zei, neem de zusjes Cohen als hoofdpersoon. Ik vond dat ingewikkelder. Ook omdat jouw moeder is later erbij gekomen. Vanaf het moment dat de crèche, zeg maar, dependants werd, was Viri er nog niet bij. Maar Betty wel. En wat ik zo, waarom ik haar heb gekozen als hoofdkarakter, is eigenlijk omdat zij zo onbevangen was. 17 toen ze daar begon, 17, 18 jaar. En zij heeft een enorme stoutmoedigheid, brutaliteit en humor ook.
Nou, ik las een verhaal dat ze zich liet zakken vanaf de bovenste verdieping en zo.
Ja,
met een touw.
Dat is echt gebeurd. Ja. Dat klopt, ja. Waarmee zelfs dit hele, hele heftige verhaal. Je kunt toch ook nog wat lichtheid laten zien. En niet alleen dat, het is ook een coming of age van een meisje wat zich eigenlijk los wil maken van haar achterban, van de ouders, zoals alle. Ik heb zelf kinderen in die leeftijd, zoals iedereen dat wil op die leeftijd. En tegelijkertijd word je volwassen in een wereld die waarin je bewegingsbeperktheid steeds groter wordt. Waar je eigenlijk niets meer kunt doen en waar achter je familie één voor één verdwijnt. Dat is, nou ja. Dat kun je je gewoon bijna niet voorstellen, denk ik.
Nee. Ja, jouw moeder heeft in het verzet gezeten ook, hè?
Ja, ze is na haar crècheperiode naar Limburg gegaan en heeft daar uitgebreid in het verzet gezeten. En het raar is weer, mijn familie zit raar in elkaar, dat mijn moeders vader was David Cohen. En die was voorzitter van de Joodse Raad samen met Asscher. En daar zijn de meningen over verdeeld wat de Joodse Raad voor de Joden in Nederland betekend heeft.
Ja.
Ik zeg het nu wat genuanceerd. Maar,
ze werkt ook samen met de Duitsers, bedoel jij?
Nou ja, of ze samenwerkten. Ze hebben in ieder geval. Ze moesten lijsten maken van de Duitsers wie er op transport moest. En mijn opa en Bram Asscher dachten, als wij die lijsten maken, dan kunnen we misschien nog iets doen. Maar ja, als je er nu naar kijkt. Maar ja, weet je, ik ga niet oordelen daarover. Want
nee.
Dat kan ik niet.
Nee. Er zijn ook zoveel verhalen. Hè? Het verhaal van jouw moeder bijvoorbeeld, wat inderdaad in de onderduik verder gaat, waar ze in het verzet zit. Samen met Hanna van der Voort.
Van de Voort, ja.
Een verloskundige die ongelooflijk veel adressen heeft verzorgd. Want het hield natuurlijk niet op bij de crèche. Het ging nog helemaal door. Er waren allemaal studenten. Er waren heel veel mensen in het land die voor onderduikadressen moesten zorgen. Maar dat verhaal is ook zo prachtig. Dat verdient ook bijna een boek. Dus misschien kunnen we daar nog eens over praten.
Dat we er een boek over gaan maken.
Ja.
Het grappige is dat je zei dat ze. Je zei niet dat ze ook nog lol hadden. Maar mijn moeder kon hilarisch vertellen over dat ze twee baby's in twee jute zakken naast zich droeg, tegenover Austerfunte stond. Dat was dan de oberstoomvuur die dan die kinderen kwam halen.
Ja.
En als die baby's ook maar even iets hadden gegild of iets hadden gehuild, dan was het allemaal heel anders gelopen. En dan had ze na afloop een enorme lol dat ze dus die Austerfunte met twee jute zakken om de tuin hadden geleid en weer twee kinderen hadden gered.
Ja.
Terwijl als je eraan denkt, dan
is het bizar. Hè,
dan is mijn moeder een enorme. Ik zou niet zo'n held zijn geweest. Want zij was natuurlijk afgemaakt daar.
Ja.
Hoe is het om erover te praten eigenlijk voor jou dan? Als je het nu zo.
Lastig. Het wordt wel steeds lastiger omdat ik er steeds meer gevoel bij krijgt. Je kan het je nooit voorstellen. Maar je krijgt er steeds meer idee bij wat dat ongeveer geweest moet zijn. En in welk nest ik eigenlijk geboren ben. Dat
ja.
is,
wat het dan ook begrijpelijk maakt dat je eigen leven niet. Zeg maar, dat heeft hè, een tweede generatie trauma, derde generatie trauma. Daar wordt nu steeds meer over gepraat. Maar ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Heftig wel.
Ja. Zit er ook iets van hoop in?
Ja, zeker. Ja? Het is hoopgevend. Nee, maar dat is ook. En het is hoopgevend, het is troostend, het is inspirerend. En ja, ik denk dat dit soort verhalen, juist vanwege de grote verzetsoperatie van al die vrouwen, met name vrouwen in dit geval, dat het doorverteld moet worden. Want uiteindelijk geloof ik echt wel dat mensen goed zijn.
Dat is een mooi einde, dat je dat gelooft. Geloof je dat ook?
Nee.
Oké, gaan we daar zo even op door. Dankjewel, Ellen.
Dat is goed.
Historische roman, De Crash.
Oké.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
De dingen begonnen met ophef over appjes.
En ik denk dat vooral Black Friday daar ook enorm bij helpt.
Die brief die vertelt over een etentje afgelopen vrijdag.
Wilfred Gené.
Geert Dalens, de voormalige partijvoorzitter van 50PLUS, blikt terug op 2 turbulente jaren bij die partij. 10 zetels, heet het boek. Mag ik jullie vrienden noemen, heren? Vrienden? Zijn jullie vrienden?
Volgens mij zijn we vrienden. Tenminste, ik voel het wel zo. En ik kan me niet voorstellen dat Rob het anders ziet. Rob?
Het zou leuk zijn als ik nu zou zeggen.
Het zou geweldig zijn.
Nee? Wij eten bij elkaar. En, en wij zijn vrienden, ja. Wij zijn, dat is wel grappig, want wij waren tegen Polen. Althans, dat vonden anderen in het college van BMW in Amsterdam. Maar we waren helemaal geen tegen Polen.
Tegendeel.
Nee.
En we delen ook nog wel eens een geheim met elkaar. En dan ben je volgens mij echt een vriend. Hè?
Zoals bijvoorbeeld?
Ja.
Nee, niet?
Nou ja, jullie zijn er nu toch. Dus ik denk ja, maar we bedoelen straks wel.
Het boek gaat niet over Henk Krol. Het gaat niet over Jan Nagel. Niet over mezelf en anderen. Die figureerden in een film met media-aandacht omgeven. Operette-achtige politieke zoop, die 50PLUS. De politieke partij die in het bijzonder opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland. In 2 maanden tijd van 10 zetels in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 terugbracht naar vrijwel nul. Het gaat ook niet over amateurisme, de intriges, achterbakse manoeuvres, ruzies, baantjesjagerij en het verraad van die partij. Waar gaat het wel over eigenlijk?
Ja, ik zou zeggen, lees het boek. Dan ben je nog 300 pagina's.
Ik ben tot 12 uur bezig geweest gisteravond. En ik heb hele stukken zitten lezen.
Ja.
Je probeert dan uiteindelijk een les achter te laten, toch? Ja. Mag ik je zeggen trouwens?
Ja, graag. Ja? We hebben elkaar vaker ontmoet.
Ja. Een keer was hij burgemeester van Leeuwarden. Kwam mijn moeder naast hem staan. En mijn moeder is nooit meer opgehouden met praten. Ja. Die stond een uur later nog met Geert te praten. Maar je wilt een les achterlaten, heb ik de indruk, toch?
Zeker. Er komt ook een vervolg op het boek. Want hier moeten wel conclusies getrokken worden. Die moeten netjes bestuurlijk en politiek en beleidsmatig opgeschreven worden. De moraal van dit verhaal in het politieke bedrijf. Het politieke universum, zoals ik dat noem, daar doen zich toch wel hele wonderlijke toestanden voor. Er zijn merkwaardige omgangsvormen, onveilige werkomgevingen, mensen die toch wel vrij makkelijk liegen, om de waarheid heen draaien, enzovoort, enzovoort, in de kas graaien. Het zijn allemaal dingen die we eigenlijk niet willen. We zien er elke dag nu weer voorbeelden van. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk het gesodemieter in Forum voor Democratie gehad. Al die gekte, dat geen normaal mensen wil dat. En we moeten eens even nadenken, A, waar komt dit nou door? En B, wat kunnen we eraan doen? Nou, antwoord op de eerste vraag. Het grote vraagstuk wat hier speelt, er is geen bovenbaas. Je hebt volksvertegenwoordigers door het volk gekozen en daarboven is eigenlijk niks meer. En iedereen, elke organisatie, elk mens heeft tegenkracht nodig. En die is er niet. En die moeten we dus gaan organiseren. Dat is eigenlijk toch wel, vind ik, de belangrijkste conclusie uit mijn boek. En dan zou ik ook zeggen, laten we eens even heel goed kijken naar het systeem van politieke partijen in Nederland. Politieke partij is niks anders dan een gewone vereniging. Mm-hmm. Gebaseerd op het privaatrechtelijke grondslag. Iedereen kan er lid van worden. Je kan gewoon naar binnen lopen.
Ja.
Het enige waar jij moet voldoen is dat je de grondslagen van de partij onderschrijft. En dat is over het algemeen zo algemeen geformuleerd dat iedereen daar ja tegen kan zeggen. En dan word je lid en dan kom je binnen. En dan is het toch vrij makkelijk om door te dringen tot in de hoogste regionen zonder dat er nog veel screening plaatsvindt. En dat leidt tot een intocht van allerlei figuren waarvan ik zeg, ja, dat draagt niet bij aan de kwaliteit.
Amateurs.
Van de democratie.
Amateurs.
Ja, het klinkt zo. Nee, ja, het zijn, ja, kijk, dat is ja,
het ging niet over amateurisme, heb je geschreven in het begin van het boek. Maar het gaat dus wel over amateurisme.
Nee, het gaat over de vraag. Wat kunnen wij eraan doen om datgene wat ik daar in dat boek beschrijf.
Mm-hmm. Dat en was wat een chaos
wat zich elke dag voordoet. Ja, maar ook bij Forum voor Democratie. En de SP hebben ze gesodemieter. En in de CDA is gedonder geweest en zal wel weer komen. Iedereen heeft, elke partij heeft er last van. Hoe kunnen we dat de kop indrukken om te voorkomen dat wij absolute wantoestanden, zoals we die gehad hebben bijvoorbeeld met de LPF, mm-hmm, die notabene in de regering zaten, dat we dat soort ontsporingen gaan voorkomen. Het zal waarschijnlijk nooit helemaal voorkomen kunnen worden, maar het gebeurt echt veel te veel. En ik kan me niet voorstellen dat een redelijk denkend mens in Nederland gewoon een democraat...
Maar er moet dus een bovenbaas komen en de kwaliteit van de mensen die op een gegeven moment op die positie terechtkomen moeten beter... beter gescreend worden, beter afgestemd worden.
Ja, dat moet echt veel beter. Want in geen enkele organisatie hier bij BNR bijvoorbeeld zou het onbestaanbaar zijn dat iedereen hier gewoon lid van BNR wordt, zeg maar, en dan meteen in de commissie zit en in no time met een handvol stemmetjes ergens in het bestuur en voor je het weet in de raad van bestuur van BNR. Dat zouden jullie nooit accepteren. Nee. En dat gebeurt in de politiek wel, want dan gaat het gewoon over het landsbestuur. Dus dat moeten we, naar mijn idee, veranderen.
En die bovenbaas, hoe ziet dat eruit dan?
Nou, laat ik eens beginnen met complimenteus te zijn. De Tweede Kamer heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan verbetering op dit gebied. Bijvoorbeeld, die hebben een college van onderzoek integriteit ingericht. Nou gaat dat nog te veel over integriteitsvraagstukken, vind ik, in de zin van rommelen met gelden. Zo, je moet het breder zien. College van onderzoek integriteit. En daar is een groep mensen bij elkaar gebracht, buitenstaanders, die mogen oordelen of de leden van het parlement zich gedragen conform de gedragscode die ze daar hebben opgesteld. Dat vind ik een ongelooflijk goede ontwikkeling. Ja. Het is een heel goed begin. We zijn er nog lang niet. Maar daar zie je dus dat men bereid is, gebleken in de politiek in de hoogste regionen, om zo'n soort bovenmacht, zo'n bovenbaas te organiseren. Dat is dus de tegenkracht. Okay. Dus ik ben daar eigenlijk heel erg
positief. Wat Rob zei eerder in deze uitzending, die hele landelijke politiek afschaffen. Gewoon regionaal, provinciaal. Ja, dat is het.
Ja, dat moet Rob dan maar even uitleggen hoe hij dat precies ziet. Want kijk, regionaal en lokaal hebben we dezelfde problemen. Dus dat wordt daar niet anders van. Het punt is, je wordt gekozen. Hè? Je stelt je kandidaat en het volk kiest je. Mm-hmm. Dan heb je een mandaat van de bevolking. Dat is de hoogste macht. Het volk is de hoogste macht. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat tussen de ene en de andere verkiezing dat volk, de kiezers, daar eigenlijk helemaal niets meer over te vertellen hebben. Je gaat gewoon je goddelijke gang. En we zien dan dus al die ontsporingen van mensen die niet meer tegengehouden worden door tegenkrachten. En daar moeten we iets organiseren. Of dat nou landelijk is, of bij de Provinciale Staten, of in de gemeenteraad, of in de waterschappen, dat maakt mij eigenlijk...
Hij telt het aardig door, maar kun je het nog aan hem uitleggen, Rob, of niet?
Ik kan het van hem uitleggen, maar dat was in het kader van dat ik vind dat we veel te veel bestuurslagen in dit land hebben. En ik heb het verborgen werkloosheid genoemd. En wat je opheft maakt me niet zoveel uit als je er maar een paar opheft.
Maar herken je wel wat Geert nu zegt ook?
Ik herken heel goed wat Geert nu zegt, maar we hebben het eigenlijk aan het begin van de uitzending ook over gehad.
Maar er was Geert nog niet bij je.
Nee, maar kijk,
die omschreven als de man die ook messen in de rug stak bij iedereen en zo, door Gijs van Dijk van de PvdA.
Ja, dat is waar. Dat moeten we nog even memoreren. Maar dat komt zo wel. Eerst even dat andere. Kijk, die soap die we deze week hebben met Thierry Baudet en dat Henk Kool gisteravond of gistermiddag zijn zoveelste partij aankondigt, waar hij dan weer onderdeel van schijnt te zijn.
Ja, zelfs zijn naam nu, hè?
En ook in naam.
Lijst Henk Kool.
Weet je, het is allemaal folklore, het is satire, het is slechter dan een oudejaarsconferentie van een hele middelmatige cabaretier. Mm-hmm. Dus laten we...
Je zit te lachen, Geert, je vindt het leuk.
Ik lach om Rob. Ik vind het leuk om Rob weer eens even te zien. Het was te lang geleden.
Maar het probleem is echt dat het is een vak. Hè? Geert oefende het uit, ik oefen het uit. Het is een vak. En bij een vak horen inderdaad bovenmeesters en ondermeesters, en het hoort gecontroleerd te worden. Maar is het nog wel een vak met wat we nu zien deze week? Het is een hyperrijverij.
Maar toch is het altijd zo geweest. Ik lees nu even voor je boek weer, Geert. Ik was midden 40 toen ik de politiek in ging. En dat was een half leven in een andere kring achter de rug. Ja. Al snel merkte ik dat het politieke milieu bijzondere kenmerken vertoont. Wonderlijke omgangsvorm, een bovengemiddeld aantal rare snuiters, monoloog boven dialoog, poseergedrag, bovenmatig opportunisme, veel hypocrisie, onveilige werkomgeving en een opvallend losse omgang met de waarheid en de beginselen van moraliteit en integriteit.
Zo is het.
Vind ik nogal wat. En vervolgens gebruik je als voorbeeld Rob Oudkerk.
Nee, ja, Rob komt erin voor. Dat ging.
Nee, daar ga je onmiddellijk op door. Een roemruchte illustratie vormt het hoerenbezoek van toenmalig wethouder Rob Oudkerk.
Zeker, ja, dat is absoluut waar. Dat ging ook over normen en waarden die je toepast in het openbaar bestuur. En Rob en ik hebben daar destijds ook met elkaar over gesproken. En ik zeg overigens ook, naar de hoeren mag. Hè? Dat mag in dit land. Maar het ging hier even over die bijzondere locatie Theemsweg. Maar het verhaal wat ik daar betoog is dat de politiek een enorme onveilige werkomgeving is. En daar betoog ik als Rob destijds onder de collega's had gezegd, jongens, ik heb dit verteld, het verhaal aan Heverlee van Rooyen met die prostituees. Maar ik moet er nog een detail bij vertellen, dat is de Theemsweg. Dan hadden wij gezegd, Rob, dat kan echt niet.
Dan hadden wij
op een discrete manier van Rob afscheid kunnen nemen. En dan was het gesodemiede voor Rob en zijn persoonlijke leven lang niet zo erg geworden als het geworden is. Dat is wat ik schrijf. Mm-hmm. En dat komt omdat hem op een zeker moment een mes in de rug gestoken is. En dat is, ik geef dat als voorbeeld van onveilige werkomgeving die je in de politiek en het openbaar bestuur hebt. Overal, je bent eigenlijk elke dag bezig om over je schouder te kijken. Staat er niet ergens iemand mij te verlinken, onderuit te trekken, te belazeren?
Maar Job Cohen en de andere bestuurders hebben hem een mes in de rug gestoken. Dat is wat je
zegt. Ik zou zeggen, lees mijn boek hoe het gegaan
is. Ik heb het gelezen inderdaad. Ja. En daarna heb je nog een diner gehad, een afscheidsdiner, waarbij jouw vrouw is opgestaan, daar een verhaal heeft voorgelezen, wat bijzonder heftig was, heb ik begrepen. Daardoor viel de hele sfeer ook, die er al bijna niet was, viel dood. En toen heeft Job Cohen nog gezegd die blij was dat hij voor jullie af was ook.
Dat zei hij ongeveer zo. En dat vond ik raar, want wij namen afscheid. Om uiteenlopende redenen. Maar Rob had daar 2 jaar lang in Amsterdam ongelooflijk hard zijn best gedaan.
Ja, met zijn passie voor de stad.
Met zijn passie voor de stad, waar ik ook echt in geloofde en nog steeds geloof. En ik heb gezegd, het is ontzettend jammer dat deze man door zijn eigen toedoen, maar dat zijn kwaliteiten niet meer langer ingezet konden worden voor de stad. En dat heeft heel lang geduurd voordat Rob weer een beetje op zijn eigen niveau aan het werk
komt. Maar jullie zijn vrienden, hoor ik net. Hoe vind je dat hij dat gebruikt als voorbeeld dan, Rob?
Nou, ik hou ervan als mensen de realiteit gebruiken. Ik loop daar niet van weg. Het is...
Maar als je zo'n opsomming krijgt van hoe het politieke milieu eruit ziet, en jij wordt als illustratie gebruikt van dat milieu, dan vind ik, dan kan ik voorstellen dat je dat...
Nou, ik geef nog veel meer voorbeelden.
Ja, nee, maar het is wel je eerste voorbeeld in het boek.
Ja, maar dat is toch geen probleem, Wilfred. Ik volg dat wel. Het is door eigen toedoen. Ja. Er is niet iemand anders naar de Hoeren of Theems weer geweest. Dat was ik. Dus dat is 1.
Ja.
Maar wat sommige mensen daar toen mee gedaan hebben en van gemaakt hebben, dat
zou ik
niet als een mes in de rug noemen. Dat is een heel bataljon met geweren, vlijmscherpe. Nou ja, goed, laten we het er niet over hebben.
Nou, Rob, die kan dat beeldend verwoorden. En dat voel je, dat vind je en voel je in de politiek echt overal. En ik geef het niet op af op het milieu. Ik heb er ook 20 jaar in gezeten. Het is fascinerend, het is heel belangrijk, het is boeiend. En ik hoop dat er nog steeds veel mensen zijn die daar zich in willen begeven.
Maar je zegt
er wel bij, weet waar je aan begint.
Ja.
Want dit is wel de realiteit. En je moet er ook tegen kunnen en kijk uit. Wees daar niet naïef in. Ik ben daar misschien ook wel eens soms te goed
geworden. Nou ja, als je schone handen wil houden, moet je niet de politieke gaan. Zeg je in het boek ook.
Ja, dat is
en Gijs van Dijk zei dat jij een man was die mensen de mes in de rug steekt. Herken je dat?
Wie is Gijs van Dijk?
Dat is van de PvdA. Staat op lijst op plaats 9.
Ik ken die man niet. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat hij gezegd.
Maar herken je daarin?
Nee.
Als iemand dat zegt.
Nee, ik zeg wel in dat boek, ook heel eerlijk, luister. Ik heb ook meegedaan aan gedragsvormen, aan omgangsvormen in die politiek. Die verwerpelijk zijn, die we eigenlijk niet moeten hebben. Maar ik zeg er ook bij, als je het niet doet, Dan kom je daar niet ver.
Je
zult dus tot op zekere hoogte mee moeten doen met de trucs, wat ik noem uit de politieke trucdoos. En je kan wel zeggen, doe het allemaal niet. Ik ben een fatsoenlijke figuur en ik bezondig mij niet bijvoorbeeld aan het lekken van dingen. Nou, dat is fantastisch. Wens ik je veel succes. En ik voorspel je, het duurt niet lang in de politiek. Daar moet je er ook niet aan beginnen. Dus je ontkomt er niet aan om op een moment vuile handen te maken. Dat kan in lichte mate en in meerdere mate, maar het gaat gebeuren. En iedereen die in de politiek rondloopt, heeft er meegedaan van hoog tot laag. Ik vertel daar ook. Ja. Het lekken naar de pers, wat een veelgebruikt instrument in de politiek is, gebeurt tot op het hoogste niveau.
Alles in
het
hoogste niveau. Van meet af aan voelde ik het intrinsieke gemis aan teamgeest. Onderlinge verbondenheid was er niet. Er was geen groepsgevoel en er was geen kameraadschap in 50+. Mijn intuïtie heeft al die tijd gezegd, doe het niet. Mijn vriend zei ook, waarom doe je het eigenlijk? Waarom heb je het gedaan?
Ja, dat is een grote fout geweest. En ik had op mijn intuïtie moeten afgaan. Ik ben wel vaker in mijn leven niet op mijn intuïtie afgegaan. En dan werd ik later toch teleurgesteld. En ik had natuurlijk veel beter moeten luisteren naar mijn lieve echtgenoot, die al van meet af aan heeft gezegd, begin er niet aan.
Maar Geert, dat klopt, hè, wat je zegt. En jij luistert heel vaak naar Rinze. En terecht, je echtgenoot. Waarom? Er moet iets zijn waardoor het toch...
Wat is het?
Waarom ik toch dat heb gedaan? Ja. Dat is, kan ik je wel uitleggen. Ik ben van 50+ gewoon lid geworden. Dus ik ben daar niet benaderd door Henk Krol of wie dan ook. Ik ben gewoon lid geworden, aangemeld nadat ik onderzoek gedaan had naar alle partijen, waar kan ik naartoe. Dat was mijn keus. Heb me aangemeld, €25 betaald, klaar. En toen belde tijden later Henk Krol. Die kende ik een beetje. En die zei, ik hoor dat je lid van 50+ bent. Klopt dat? Ja, klopt. Nou, zou je nog eens wat willen doen hier en daar? En toen heb ik een paar dingetjes gedaan. Niet dat voorzitterschap, maar gewoon kleine dingen. En dan kom je in zo'n club en dan leer je de mensen kennen en dan ga je het leuk vinden. En ik begon ook in toenemende mate het grote belang van 50+ te onderkennen. En dat ging mij intrigeren. En toen het kwam de vraag van, zou je niet willen opgaan voor een bestuurspositie, zelfs het voorzitterschap? Ja, en toen was ik inmiddels zover geworden dat ik dacht, ik geloof in die partij. Ja. En ik wil die maatschappelijke bijdrage leveren. En dat heeft ook te maken met wat ook ik in mijn boek beschrijf aan het begin, hoe ik ben opgevoed, opgegroeid, het omgeving, het milieu, dat is gewoon werken, aanpakken. Dat is heel calvinistisch. Dat is echt, als je wat kunt, als je talenten hebt, en ik weet dat ik wel fouten ga maken, maar ik kan ook nog wel een paar dingen goed. en ik heb wel bepaalde talenten, dan moet je ze ook gebruiken. Dat is een soort bijbelse opgave. En dan kan je niet zeggen, ik heb er geen zin in, omdat het me niet bevalt, of dat mensen niet bevallen, of het kost me te veel tijd. Dan moet je het gewoon doen. En dat was mijn drive. Ja, ik had mijn energie.
Maar je hebt tot het einde toe, want dat vond ik wel
elders moeten besteden.
Typisch, toen je ook eigenlijk al klaar was, heb je toch nog weer geprobeerd om de partij te laten fuseren met de Partij van de Toekomst, om Henk Krol nog weer terug te halen. Terwijl, Henk, dat is niet meer je grootste vriend, toch?
Nou, wij waren op dat moment nog zeer goed met elkaar bevriend, en het zal vast ook wel weer goed komen. Kijk, ik had daar 2 jaar samen met Henk en heel veel anderen, hoor, laten we even wel wezen, die boel behoorlijk goed op zijn poten staan. Dat heeft ook vriend en vijand erkend. 10 zetels in de peilingen, steady. We hadden een grandioze potentiële kandidatenlijst bij elkaar gebracht. De stemming zat er goed in. Het had echt een groot succes kunnen worden. En toen dat allemaal uit elkaar sodemiede.
Ja, door Jan Nagel.
De grootste man die ik daar uiteenzet. Toen Nagel. Heb ik toch nog gedacht, het is me toch te makkelijk om te zeggen, ja, ik laat het nu maar lopen, ik ga weg. Hoezeer ik er ook klaar
mee was. Overheen,
ik probeer
Geert,
nog iets te redden.
De Rasputineske manipulator noem je hem op een gegeven moment ook in het boek.
Ja,
dus lichte afrekening is er wel aanwezig in dit boek. Dus je kan niet zeggen dat helemaal niet afgerekend wordt. Nee. Jij zegt hij had historie kunnen schrijven als hij het had toegelaten om deze partij verder te laten groeien. Maar hij wilde zijn eigen stempel doordrukken omdat hij vond dat hij het had bedacht.
Kijk, het Financieel Dagblad is geloof ik sponsor van BNR of andersom. Dat weet ik niet precies. Maar daar heeft een keer een groot stuk gestaan. Toen het goed ging met 50PLUS. En daar stond, het is toch interessant, de opgang van 50PLUS, ook in de peilingen en het algemeen, de waardering, ook in de politiek, die is niet toevallige wijze samengevallen met het vertrek van Jan Nagel. Dat was toen hij uit de Eerste Kamer ging. Jan kon dat niet hebben, die zin. Jan stuurde me altijd allerlei dingen die over hem in de krant stonden, maar dit stuurde hij me niet. En toen heb ik het hem gestuurd. En toen kreeg ik geen enkele reactie, terwijl Jan altijd reageerde. Hij kon er gewoon niet tegen dat anderen van zijn eigen geesteskind een succes maakten. Toen dat ging gebeuren, kwam hij langs om de zaak weer naar beneden te
trekken. Het is een lezenswaardig boek. Zijn mensen in aanleg toch goed, Geert?
Ja, dat zegt Rutger Bregman. Een goede vriend van me, een wijze vriend, heeft mij vorige week gezegd, Geert, je bent veel te goedgelovig. Je moet altijd argwanend zijn, achterdochtig, niet te gauw ergens instappen. En die vriend van me zei, dat heeft mij voor veel catastrofes behoed. En dat kwam best wel hard binnen bij mij, moet ik eerlijk zeggen. Want dan moet ik me gaan gedragen op een andere manier dan ik nu doe. En daarmee mis je ook een hoop kansen. Maar ik denk toch dat ik iets minder goedgelovig moet zijn.
Oké, want Rob, jij zei net voor de reclame, ik geloof het niet. Waarom niet?
Door ervaring wijs geworden. 65 ben ik nu. 65 levensjaren ervaring. Ik ben wel vaak redelijk teleurgesteld in mensen. En ik wil heel graag in het goede geloven. En Rutger Bregman volgen. Maar ik vind die vriend van Geert nu al, terwijl ik hem niet ken, een wijs man.
Het is een hooggeleerde, dus dan weet je dat je goed zit.
Ja. Bedankt dat je er was, Geert.
Ik vond het interessant en fijn dat je het boek gelezen hebt.
Ja.
Vond je het een beetje een leuk boek eigenlijk?
Ja, ik vind het wel intrigerend zoals je die wereld beschrijft. Want zo kan je het ook over de mediawereld zeggen namelijk.
Het is hetzelfde.
Zo zijn er nog wel een aantal werelden. Maar je zit er wel met verbijstering naar te kijken dat het kan. Dat mensen zo met grond kunnen gaan. Dat is ongelooflijk inderdaad. Ja. Ik wil jou bedanken, Rob. Goed dat je er was. En succes met alles wat je nog gaat doen. Met onderwijs. En ik vond nog één ding heel mooi. Dat moest ik nog even ook zeggen van mijn vrouw. Er komt straks een vak dat heet leven en spelen. Dat gaan we met z'n allen op school krijgen. Omdat we het in gezinnen niet meer kunnen, toch?
We moeten dus ophouden met al die vakken die we nu geven op scholen. Zowel basisscholen als middelbare scholen. Het vak leren leven. Dat vind ik wel. Leren leven en leren spelen. Dat lijkt me eigenlijk het enige belangrijke vak. Wat je dus je 4 en je 18e moet leren. En daarna moet je misschien eens wat anders gaan doen.
Ja, vind ik mooie laatste woorden. Dankjewel. Jij ook, Geert.
Dit weekend begon het met ophef over appjes.
Theo Hiddema doet niet open.
En sterker nog, dat wordt zelfs in een tweet gesteund door Trump.
Ah, je dope.
Trump geeft hierbij wel indirect toe dat hij die strijd aan het verliezen is.
En wij denken dat het komt door corona.
Toen had ik niet in de gaten wat de impact, hoe hard de impact van dit onderdeel van de wet kon zijn.
De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het volk.
Bij deze wil ik je berichten dat ik mijzelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard.
Omdat ik vind dat dat een functie is die ook hoort bij de nieuwe lijsttrekker.
Gaat dit geaccepteerd worden of krijgen we alsnog een leegloop?
Dat de partij ondubbelzinnig afstand neemt van de gebeurtenissen rond Jong Forum.
Ik zie af van mijn plek op de kieslijst.
Freek als voorzitter van de JFVD speelt daar een belangrijke rol in.
Veel vragen over hoe moet dat met mijn vakantie, mijn verlof. Die dagen zijn al op.
En ik denk dat vooral Black Friday daar ook enorm bij helpt.
Dat gaat nog wel, een onderwerp van gesprek worden vandaag. Want dat verklaart misschien ook al die opstand die tegen Baudet is uitgebroken in de partij.
Die brief die vertelt over een etentje afgelopen vrijdag.
En nu is het van, jongens, kunnen we dan niet de boel splitsen?
Ik kan heel precies antwoord geven. Ja, dat vind ik. Ik vind dat we die balans in de gaten hebben gehouden.
En je ziet gewoon, dit werkt wel, dit werkt niet.
En ik denk dat, ja, dat hij dat, ja, dat die zelfreflectie, dat die klopt.
Want kijk, als het te goedkoop is om waar te zijn, dan is het ook niet waar.
En dan ben je dus bezig met een coup, ben je bezig met een machtsgreep.
En opeens maakte dat bestuur toch een move.
Ja, het is compleet Black November geworden. En dit loopt ook inderdaad een beetje uit de hand, hè?
Zijn deze mensen helemaal gek geworden?
Dat probleem blijkt veel breder te zijn.
Dat vind ik verspilling van tijd. En dat heeft ook geen inhoud.
Daarom stap ik opnieuw in de spotlight en stel ik me beschikbaar als partijleider en kandidaat-lijsttrekker.
Are you dope?
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.